Welkom, lieve PSV-supporters, bij de 1913-podcast. De podcast door en voor PSV-supporters om verder te bouwen aan ons PSV. Ik zit aan tafel met niet drie, maar vier podcast-buddies dit keer. We hebben namelijk een speciale gast. Guus Peeters, voetbaljournalist, sportjournalist moet ik eigenlijk zeggen, bij de Volkskrant. Guus, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
En we gaan straks jou wat uitgebreider introduceren en dan ook je wat meer vragen over jouw werk. Maar eerst beginnen we even met ons gebruikelijke rondje. Wat was je mooiste PSV-moment van de afgelopen weken? Guus.
Het gaat er natuurlijk de laatste week een beetje over dat PSV iets minder sprankelt. En des te meer viel mij de assist van Malik Tilman gisteren weer op. Ik vind hem een fascinerende voetballer. Hij doet mij een beetje aan Pereiro, denk ik. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn.
Ja. Wel, hij lijkt nog iets dynamischer misschien.
Maar... Ja, en ook wel meer potentie, denk ik, uiteindelijk. Maar de sierlijkheid, de flegmatiek, af en toe ook de afwezigheid. En dan uit het niets kan hij weer iets doen waarvan je denkt van... Ja, hiervoor kijk ik toch naar voetbal. En dat was... PSV speelde gisteren tegen Excelsior. Dat ik dacht van... Ja, dit is zo mooi om te zien weer. Hoe hij dat zo, met zoveel souplesse doet. Tegelijkertijd denk ik... Ja, het is nog niet zeker dat hij er volgend jaar nog bij is. Mm-hmm. Ik weet niet hoe rouwig... Nou, de PSV-supporter, ik zit hier met jullie. Hoe rouwig jullie erom zijn als hij er dan niet meer is. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel best wel gek. Omdat hij eigenlijk zo ontzettend goed is.
Ja.
Ja, als voetbalsupporter wil je hem er gewoon wel bij. Oh, als voetbalsupporter wil je hem er gewoon bij hebben, zeg maar. Maar ja. Het is denk ik ook wel een speler waar je af en toe wel echt gek van kan worden. Omdat hij, als hij echt zoals Pereiro is... dan hoop ik dat hij qua mentaliteit hopelijk toch wel beter is dan Pereiro. Ja. Want daar schort het denk ik wel een beetje aan.
Maar volgens mij, wat doet jou dan specifiek denken aan Pereiro? Is het dan een beetje de techniek of zo, of de techniek?
Ja, maar ook als een ook positief bedoeld. Want ik vond Pereiro ook gewoon heel mooi om naar te kijken als voetballer. Ja. De sierlijkheid, nou ja, Pereiro speelde met zijn linkervoet aan de rechterkant. Tilman net aan de andere kant, een beetje hangend vanaf de zijkant naar binnen dribbelen. Dus het lijkt als hij een bal trapt, of hij dat altijd op 60-70% doet.
Ja, precies. Ja.
Snap je?
Ik snap wat je bedoelt, ja.
Alleen,
ja.
Ik vind Tilman wel... in potentie beter.
Ja, en ook misschien wel wat completer.
Ja.
Hij kan middenveld en aanval, kan op verschillende posities.
Hij heeft sowieso veel meer dynamiek, veel meer kracht, veel meer inhoud.
Hij is meer gemaakt, denk ik, voor moderne topvoetbal. Terwijl Pereiro is, denk ik, iemand die, als hij 10 jaar geleden had... Of ja, dan zeg maar, als hij zeg maar in de jaren 90, 2000 begin had gespeeld... dan was het echt geweldig geweest.
Hij is te laat geboren.
Ja.
Het cult level van Pereiro met een grote tattoo van Alvaro Recoba op zijn arm en zo... dat is wel heel hoog. En heeft fantastische goals gemaakt tegen Feyenoord vooral. Maar ik denk dat veel supporters hem wel degelijk gaan missen. Al is het wel een kenmerk van PSV de laatste jaren... om elk jaar wel weer een nieuwe publiekslieveling ergens vandaan te toveren. Dus de nieuwe Xavi Simons of Malik Tilman komt vast wel weer uit een hoge hoed. Nou, dank voor je momenten. Goed, mooi voetbalmoment, Guus. Dan gaan we naar Marien, de Guus Til van de 1913-podcast. Wij wisselen hem ook altijd na een uur het liefst. Marien, wat is jouw moment?
Daarom zijn onze podcast dus ook gewoon maximaal 1 uur natuurlijk. Hij heet trouwens Guus Berentil, wist je dat?
Nee, dat wist
ik heb hem vandaag op Transfermarkt opgezocht.
Ik vind jou er wel als een berend uitzien ook.
Okay. Hoe ziet een berend eruit? Mijn favoriete moment is PSV gerelateerd. Het gaat niet over PSV zelf. Maar was het de Interland tegen Duitsland... waarin we het middenveld hadden met Jerry Schouten en Veerman. Nou, dat maakte me sowieso trots, omdat het een grote wedstrijd was. En laat volgens mij ook de potentie zien, met name van Veerman... die heeft gemaakt, dat hij de kans daar kreeg. En met name zeg maar de uitvoering daarvan, van Jerry Schouten met name, die was wel echt heel goed. Het was natuurlijk het meest succesvolle aan zijn verhaal was misschien wel toen hij gewisseld werd en het eigenlijk zeg maar helemaal uit het lood kwam staan. Maar ook gewoon zijn optreden, hij was echt heel goed. Hij had een paaszuiverheid van 95%, waarin ook het meeste op de helft van Duitsland. Dus het was ook geen gereserveerde...
Je was trots.
Ja, ik was echt trots. En ze deden het volgens mij heel goed. Veerman natuurlijk zijn eerste goal. Ook een heel mooi moment voor hem. Dus dat was voor mij Jerry Schouten, Veerman.
Mooi. Dan gaan we naar Elro. Elro, wat was Elro Ottenhof? Wat was jouw mooiste moment van de afgelopen weken?
Nou ja, ik weet niet per se of het een heel mooi moment was. Maar ik betrapte me er dus tijdens Excelsior PSV op. En volgens mij had PSV daar ook echt last van. Ik heb voor het eerst in dit seizoen zenuwen gehad tijdens een duel van PSV.
Nou, aan het begin van het seizoen heb ik jou nog wel op zenuwen kunnen betrappen.
Ja, Rangers. Oké, eens. Ja, oké, daar heb je me. Maar in de competitie heb ik echt voor het eerst zeg maar zenuwen gehad. En dat vond ik eigenlijk ook echt heel erg bij PSV heel erg terug te zien. Zeker in die eerste helft gisteren. Er stond zo'n achterlijke stress op die gewoon gecreëerd is. Die herken je zeg maar in een titelstrijd. En ieder team komt er op een gegeven moment dat ze weten van oké, ja, we gaan waarschijnlijk kampioen worden. Komt er ergens vroeg of laat, komen er dit soort duels,
spanning
zit er ertussen. En dat is heel gek. En ik hoop ook dat het nu zeg maar afgelopen is. Want volgens mij was gisteren tegen Excelsior was wel naar mijn inziens echt zo'n duel van oké, als het fout gaat, dan was je daar uitgegleden. Mm. Maar dat, ik stond echt heel hard te juichen mijn goal van Mauri Junior uit Excelsior. Totaal onnodig, maar ik denk van ach, zo lekker.
Was je erbij in Rotterdam?
Nee, ik was er niet bij. Ik was wel in Nijmegen, maar daar komen we misschien later nog wel op terug.
Oké.
Maar dus dat was eigenlijk mijn moment. De spanning van PSV en de stress die er volgens mij voor het eerst echt zichtbaar was.
Oké. Je zei ook die stress die gecreëerd was.
Ja.
Door de spelers zelf, door PSV zelf of door de buitenwereld?
Ja, ik denk door PSV zelf misschien ook wel. Door Peter Bos, die ook zei van ja, Otten en ze moeten het maar gaan laten zien. En dat was toch wel het gas moet erop. En de buitenwereld ook wel van ja, je krijgt er meteen weer die bolletjes, wordt het weer spannend.
Ja.
Ja, terwijl je normaal gesproken, als je zeg maar gewoon 7 punten had voorgestaan, had niemand gezegd van nou, wordt het weer spannend. Maar,
nou, en misschien ook wel, het is een hele volwassen selectie die PSV heeft, die ook echt, waarvan de meesten nog niet veel prijzen hebben gewonnen. Dus volgens mij ook zichzelf die druk wel oplegt. Dus ik heb het idee dat jij die Schouten en Joey Veerman en Boscarli en zo, die creëren zelf ook wel de spanning die nodig is.
Maar in die eerste helft mislukte echt nagenoeg alles. Hmm. Gewoon ballen die gewoon, je moet maar kijken toen PSV 0-1 voor stond, hoe er toen gevoetbald werd en voor de 0-1.
Nou ja, we gaan daar dadelijk nog wat langer over praten. Mark Gommans, het jonge talent van de PSV-podcast, de Johan Bakayoko, hè, schitterende potentie en af en toe erger je kapot. Mark, wat was jouw moment?
Ja, ik ben wel benieuwd waar je aan ergert bij mij dan. Wat is het probleem? Leg het maar op tafel.
Een andere keer. Mark, wat was je moment?
Ik heb eigenlijk twee momenten gekozen. Ik ga een beetje vals spelen.
Oh.
Ik heb besloten dat voor elke keer dat Marien doet, dat Michiel meer dan één moment heeft gekozen, dat wij daarvoor een joker mogen krijgen. En die mogen we dan inzetten om meerdere momenten te gebruiken. Dus dat ga ik bij deze doen. Mijn eerste moment is eigenlijk een beetje komt uit een interview van Arne Slot. Volgens mij, die had Wiefer en Hartman en ook Hanschko, die hebben ooit gezegd in een interview van Arne Slot, die heeft ons echt gemanipuleerd, ze maar geïndoctrineerd. En hij heeft ons echt laten denken als een trainer. En gisteren na die 1-0 bij Excelsior, toen kwam er een shot van iedereen die aan het feest vieren was. En dan kwam gelijk daarna kwam een shot van Boscarli, die gelijk bij Peter Bos stond en gelijk allemaal stond te wijzen van hoe moeten we dit beter gaan doen, hoe moeten we dat beter gaan doen. En ik denk dat dat heel goed, ik denk dat datgene wat Slot zegt, wat hij verwacht van zijn spelers heel goed typeert. En dat dat ook voor Bos geldt. En dat, ja, en dat laten we zeggen, Boscarli daarin ook een hele belangrijke factor is binnen dit PSV.
Je ziet, die wordt best wel vaak geroepen trouwens. Dus die heeft in aansturing of leiderschap heeft hij wel iets, zeg maar.
Je ziet hem heel vaak in wedstrijden, zie je hem ook naar Bos toe gaan en dan met elkaar overleggen. Om het zeg maar weg te zetten. Het tweede moment is eigenlijk dat Wil Boessen weggaat bij Jong PSV. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Het eerste is dat je hebt altijd een beetje die meme, die komt dan voorbij, zeg maar, van Boessenbal. Net zoals je ook bosbal hebt en slotbal en kamikazevoetbal. En ik moet bij boessenbal moet ik altijd denken aan bossenbol op een of andere manier. Dus ik krijg er gewoon een beetje trek van. De tweede reden is dat PSV neemt de jeugdopleiding heel serieus. Ze pompen daar meer dan 10 miljoen op jaarbasis in. En ze hebben natuurlijk, Boessen is vorig jaar, is 2 jaar geleden gekomen om eigenlijk als ervaren assistent te kunnen dienen in die trainerstaf.
Mm-hmm.
Ik denk als je zo'n profiel zoekt voor Jong PSV, kom je wel in een bepaalde hoek uit. Uiteindelijk. En het is natuurlijk vorig jaar, er zijn best wel dingen gebeurd. Ramzi is heel laat weggegaan, waardoor ze waarschijnlijk niet de trainingsmarkt op konden. Dit jaar is Van Duiven weggegaan in de winterstop. Ze hebben heel veel spelers die pas hun eerste seizoen Jong PSV spelen, die eigenlijk nog in de A-jeugd zijn.
Maar vind jij dan?
Maar uiteindelijk is, zeg maar, uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is dat, ja, als je jeugdopleiding serieus, daadwerkelijk serieus neemt, dan moet in het allerbelangrijkste jeugdteam, in dit geval Jong PSV, moet niet Wil Boeser hoofdtrainer zijn.
Maar vind je, Jurgen Dirks wordt nu genoemd als mogelijke opvolger. Ik maak me niet zo'n zorgen over Jong PSV, omdat ze volgens mij heel goed spelen. Zitten 3 of 4 echt, wat ik denk, exceptionele talenten in. Ja, ze verliezen elke keer in de laatste 5 minuten. Who cares? Ik bedoel, ja, het maakt mij niet zo heel veel uit of je als Jong PSV 7e wordt of 17e. Als ze maar herkenbaar voetballen en er potentie voorkomt. Maak jij je wel zorgen?
Nou, ik denk daar iets anders over, ook van wat ik heb gezien dit seizoen bij Jong PSV.
Jij kijkt meer dan ik. Dus
ik vind het allemaal niet zo geweldig. Het zakt vaak weg.
En de laatste wedstrijden zijn toch wel
een stuk beter. De laatste wedstrijd is wel een stuk beter. En op zich is het resultaat natuurlijk niet belangrijk. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt. En er zijn wel een aantal spelers die zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld in Jovon Simons. Ja, Tigo Lans is evident.
Ja.
Maar het stagneert ook heel erg. Okay. En ik heb het gevoel dat uit die trainen... Ik vind dat er iets, als je jeugdopleiding serieus neemt... Dus Wil Boeser niet je hoofdtrainer bij Jong PSV?
Nou, dank Mark. Dus een beetje een kritisch moment.
Even over Jurgen Dirks. Als we zeg maar nu... Jurgen Dirks die is toen toch ook niet zo heel lekker weggegaan bij PSV?
Dat was vooral volgens mij omdat hij bevriend was met Mark van Bommel.
Ja, en toen hebben ze hem zeg maar ontslagen. Toen hebben ze hem ontslagen samen met Mark van Bommel. En toen hebben ze hem teruggenomen. En toen is hij weer weggegaan. Is hij weer naar Antwerpen teruggegaan.
Mm-hmm.
En daarna gaat PSV nu weer zeggen van we nemen hem weer.
Nou, het zou kunnen. Ja, ik weet het niet. Hij wordt genoemd. Heb jij een naam in je hoofd, Mark? Wie je het liefst zou willen zien?
Ik heb echt geen flauw idee. Liefst zie ik eigenlijk een soort van idealist. Ik vind bij Jong Ajax hebben ze een Dave Vos zitten. Ik vind dat echt een hele... veelbelovende trainer. Ze hadden bij Pieter Zwart hebben we toen gehad. Die had toen over dat bij
AZ.
Bij AZ Riemerink had hij het over. Zelfde profiel. Ik denk dat je uiteindelijk
Siebelink,
bij zo'n...
toch?
Siebelink, ja. Ik denk dat je uiteindelijk bij zo'nzelfde profiel moet je uit gaan komen.
Bij PSV heb je had... Ik bedoel, we hebben echt wel trainerstalenten gehad die daar zijn opgeleid. Van Bommel, Van Nistelrooy. Ik weet dat wij daarover discussiëren hoe goed ze zijn geworden. Maar dat waren trainerstalenten. En... nu Ramzi of Theo Lucius wordt vaak genoemd als een mogelijk goede trainer. Ik ben wel benieuwd of daar weer een nieuwe trainer komt. Maar dank voor je moment, Mark. Mijn moment als laatste. Ik ben Michiel Verkoelen, jullie gastheer vanavond. ik ga ook een beetje vals spelen, want ik ga in deze PSV-podcast geen PSV-moment noemen. Maar ik kan het niet even over de concurrentie hebben op een dag als vandaag. Want gisteren is bekend geworden dat Alex Kroes, de directeur van Ajax, is geschorst en waarschijnlijk wordt ontslagen. Ik kan niet ontkennen dat ik daar ook echt wel even over gegniffeld heb, over wat er nu weer gebeurde, maar ook echt met stijgende verbazing weer heb gekeken wat er in die organisatie allemaal misgaat.
Ga je nou beweren dat jij hier ook aandelen hebt in de 1913 podcast waar wij niks vanaf weten? Of?
Nee hoor, nee, deze podcast die is geen geld waard. Maar,
nog niet.
Nee, nu.
En dat is dan precies het probleem.
Ja, nee, onze transfer, deze aflevering met Guus Peters, jongen.
Onze transferzomer komt er ook aan. Maar ik vond het wel heel typisch. Ik zag dat jij gisteren had getweet, Mark, dat je eigenlijk ook wel vond dat het lachen nou wel weer een beetje vergaan is. En dat we wel weer een sterke Ajax nodig hebben in de Eredivisie. Ja, ik weet dat. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik denk dat de top in Nederland best breed is. Dat Twente en AZ serieus beter worden en dat Feyenoord heel goed is. Want dat is het andere nieuws bij de concurrenten. AZ heeft weer een interessante directeur aangesteld uit het wielrennen dit keer. Nadat ze een honkballer hadden en daarvoor een volleyballer. Feyenoord is gewoon druk bezig met de typische Feyenoord transfers. Gewoon een paar redelijk goedkope voetballers in of rondom Nederland oppikken die echt wel veelbelovend zijn, zoals Thomas Beelen dat was. Ik denk dat je dus gewoon weer een paar hele sterke concurrenten hebt en ik denk dat voorlopig Ajax nog even geen concurrent is. Ik weet niet hoe jullie daarover denken of je denkt dat zij binnenkort weer aan kunnen haken.
Mag ik daar wat over zeggen?
Tuurlijk.
Ik denk dat Ajax misschien nu niet op het veld geen concurrent is, maar ze zullen er buiten het veld toch altijd gewoon heel vervelend, maar gewoon de grootste club van Nederland blijven. En de meest ook aansprekende club. En dat gaat gewoon niet weg. Het gaat in Nederland gewoon altijd, zeg maar, je bent voor Ajax of je bent niet voor Ajax.
Ja, ja, nee, maar oké. Okay, maar we hebben het hier ook over voetbal. En ik bedoel, nee, even ja, kijk, op het veld als concurrent.
Op het voetbal dit seizoen niet. En dat gaat echt, denk ik, nog wel een paar seizoenen duwen totdat zij echt weer ja, op niveau zijn. Maar
wat
ja,
ik wel denk,
blijft altijd gewoon een concurrent.
Marien heeft mij daar wel eens op gewezen dat ik vorige zomer na de persconferentie van Mislintat met Stijn zei, nou, ik zag twee hele intelligente, goed formulerende mensen zitten, dus dit wordt gewoon een driestrijd. Daar zat ik naast. Maar ik denk wel dat de bestuurlijke onrust niet zo relevant is als de trainer die ze gaan aanstellen. Dus als ze een goede trainer aanstellen en een paar goede aankopen doen, dan kun je snel weer, nou ja, op niveau komen. Maar ik denk niet op het niveau waar Feyenoord en PSV nu zitten. Eén ding moet me wel van het hart. Die Alex Groes zei ook steeds, Ajax moet Ajax weer worden. Ja, ik vind dit dus Ajax. Ja. Wat er nu gebeurt is, je kan niet, zeg maar, de positieve kanten van wat je vindt dat je club is, cultiveren en dan de negatieve negeren. Dat opportunisme wat je nu ziet, hoort er echt bij. En mijn laatste hierover, gedachte hierover, ik schrok wel weer heel even van, hebben wij ooit zulke erge crisissen gehad en kan dat weer terugkomen? Ik herinner me de tijd van Jan Reker en Huub Stevens, dat ik me ook kapot geërgerd heb aan mijn eigen club.
Maar dit kan ook toch alleen een beetje bij Ajax? Zoveel,
ik denk dat je
diepe gelijk lagen.
Ja, vooral
zoveel chaos. Ja.
Zoveel mensen die zich ermee bemoeien of die er iets van vinden. Daar geef ik Elro toch gelijk in. Dat is de grootsheid van de club, maar ook de aantrekkingskracht eigenlijk. Ja. En dan kan het dus ook goed fout gaan.
Ja, nou ja, want die grootsheid, tuurlijk, dat betwist niemand. Dat zij de meeste supporters hebben, de meeste aandacht. Maar Manchester United is al heel lang niet meer een toonaangevende club in Engeland. En wel nog steeds wel de grootste, maar niemand denkt dat ze kampioenskandidaat zijn. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. En dat kan Ajax ook echt overkomen. Goed, genoeg over de concurrenten. Over PSV, en laten we maar meteen even naar onze gast nog gaan. Guus, jij bent sportjournalist. Ik zei al, sportjournalist bij de Volkskrant. Je doet vooral tennis en voetbal daar. En in het voetbal, vooral PSV. Noem je jezelf ook echt PSV-watcher?
Nee, ik noem mezelf geen PSV-watcher, omdat wij bij de Volkskrant geen clubwatchers hebben, zoals het Eindhovens Dagblad of Voetbal International. Wij hebben 3 voetbalverslaggevers en wij zoeken elke week, eigenlijk elk weekend, 3 wedstrijden uit die we willen bezoeken. Dat zijn vaak de 3 topclubs. Maar het kan ook wel eens zijn dat ik ben 2 of 3 weken geleden bij Excelsior geweest om een verhaal te maken over het cornersyndroom, dat ze alleen maar doelpunten uit corners tegenkrijgen. En af en toe wil Willem Vissers, mijn collega, zegt, ik wil ook wel een keer PSV doen. In de praktijk komt het wel vaak voordat ik bij PSV ben, omdat ik in Den Bosch woon. En mijn collega's wonen in Rotterdam en Amsterdam, dus het heeft ook een beetje een geografische achtergrond. En het is toch wel handig om wat vaker bij een club te komen dan elke week letterlijk ergens anders.
Dus omdat je dan ook wat kent.
De club kent, wat contacten kunt opdoen. En dat ze jou ook kennen. Dat is toch wel wat makkelijker dan dat je altijd ergens nieuw komt.
En ik had opgeschreven, ik zie jou ook nog wel als een jonge sportjournalist. Maar je bent toch al stiekem best ervaren. Ruim 10 jaar sportjournalist.
Ja, ik ben na mijn studie bij de Volkskrant begonnen. Toen was ik 25, geloof ik. Ik ben nu 34, dus bijna een soort van jubileum.
Ja, en je bent ook een tijd bij het Brabants Dagblad geweest. En nu dus de Volkskrant al een hele tijd.
Ja, ik werk als freelance journalist, maar Volkskrant is wel mijn belangrijkste opdrachtgever. En ja, ik ben na mijn studie inderdaad ook nog een tijdje bij het Brabants Dagblad veel voor de sport gedaan. Dat is iets minder geworden. En nu voornamelijk Volkskrant.
Ja. En je schrijft veel over voetbal, want je hebt ook gevoetbald. Sterker nog, in de jeugd van PSV een tijd.
Ja, klopt. 10 jaar. Ik ben begonnen bij Blauw-Geel in Veghel. En toen ik 10 jaar was, ben ik gescout voor PSV. Heb ik daar 4 jaar gespeeld in de jeugdopleiding. Toen moest ik weg. Toen was het afgelopen. Mm-hmm. Toen ben ik nog 4 jaar naar FC Den Bosch gegaan, tot mijn 18e. En uiteindelijk besloten, toen ik naar de senioren moest, om naar de amateurs terug te gaan. Omdat ik denk dat ik niet bij de grootste talenten van Nederland hoorde.
En je wilde journalist worden.
Heel graag.
Ja. Nou, heel fijn dat je er bent. Dat betekent dat jij ook met enige recht van spreken over voetbal kunt praten. En als we een gast hebben, dan sturen we altijd Elro op je af.
Oh god.
Elro gaat jou een paar vragen aan de schenen leggen. Elro.
Ja, ik begin altijd met een paar stellingen. En je kent vast het concept wel. Je moet kiezen. Dus stelling 1 is, Je mag een moment kiezen voor het begin van de podcast over PSV. Kies je dan een PSV-moment of een Ajax-moment?
Een PSV-moment.
Heel goed. Een goed verhaal of een goede quote?
Goed verhaal.
Nooit meer praten of nooit meer schrijven?
Nooit meer schrijven.
Reportage in het buitenland of iedere 2 weken lekker in het Philipsstadion?
Reportage in het buitenland.
Een nieuwe auto of 5 gesponsorde tweets van Fabrizio Romano?
Nieuwe auto.
Oké, okay, en dan de meest uitgekoude van allemaal, Messi of Ronaldo?
Messi.
Oké, okay, dank.
Geslaagd?
6-6.
We gaan aan het eind van deze podcast wat meer stilstaan bij jouw werk, de voetbaljournalistiek, Guus. Maar we beginnen gewoon, we gaan het even hebben over de laatste wedstrijden van PSV. En we beginnen bij de pijnlijkste, de verliespartij in Nijmegen tegen NEC. En praat gewoon mee als een van ons. Ten eerste, we hebben verloren daar. Waar lag het aan? Guus, eerst jij maar even en dan ben ik ook wel benieuwd naar Mark.
Nou, waar het aan lag, volgens mij kun je het iets breder trekken. In de zin dat PSV gewoon de laatste weken wat meer in vorm of wat meer uit vorm is. En dan kan volgens mij zo'n wedstrijd waarin het net niet goed valt ook een keer ertussen zitten. Ik vond de reacties best wel overdreven, overtrokken misschien wel een beetje.
Van Bos, de reactie? Of van de buitenwereld gewoon?
Nou, ook wel van Bos, denk ik. Omdat toen ik zat te kijken zelf had ik het gevoel van ja, wat ik nu zie is ook wel een beetje wat ik tegen Go Ahead Eagles zag, tegen Twente zag, maar ook een deel tegen Dortmund zag. Mm-hmm. Alleen die wedstrijden liepen net goed af. Go Ahead Eagles was de eerste half uur trouwens heel goed. Toen hadden ze een heel hoog niveau, maar de tweede helft...
NEC bedoel je?
Nee, Go Ahead Eagles.
Oh, go
Eagles. Toen ze met 1-0 uitwonnen, toen waren ze de eerste helft heel goed. Tweede helft hebben ze eigenlijk geluk dat ze nog winnen. Maar dan haalt Mauro bijvoorbeeld een bal de laatste minuut van de lijn. En win je die wedstrijd bij Twente.
Ja.
Nou ja, Van Bergen die eigenlijk de 1-0 voor Twente moet maken. En een minuut later hangt er een soort kampioensfeer in het Philipsstadion. Dus volgens mij zijn de verschillen heel klein in die wedstrijden. Maar wordt het nu best wel groot gemaakt, want je verliest een keer.
Ja.
En ik denk dat het niet zo slecht was als Bos nou zelf deed overkomen.
Ja. Mark, wat was volgens jou de belangrijkste oorzaak?
Ik kan me eigenlijk wel vinden in wat Guus zegt. Volgens mij heb je eigenlijk altijd, daar hebben we vorige keer ook al over gehad. Je hebt denk altijd gedurende het seizoen, je kan het een beetje zien als een grafiek, zeg maar, waarbij je piek hebt en dalen. En daartussen heb je een algemeen een gemiddeld niveau wat je probeert na te streven. En je hebt eigenlijk altijd gedurende een seizoen, zeg maar, een periode waar je wat minder bent of wat beter. Of wedstrijden die beter zijn dan andere wedstrijden. Dat heeft natuurlijk ook allemaal met vorm te maken. En PSV zit momenteel gewoon in, ja, qua vorm in een iets mindere fase. Ik denk dat een aantal tegenstanders hebben tactisch een aantal dingen uitgevogeld. Je zag nou ook tegen NEC weer dat ze Veerman vastzetten en dan agressief druk zetten op Ramalho. Dat best wel lijkt te gaan werken. Heeft ook met mee te maken dat Bos heeft niet echt een oplossing gevonden om vanuit dat centrale duo onder de druk uit te spelen. Waar hij heel erg van houdt is dat de centrale duo indribbelt en die linie doorbrekende paas van achteruit geeft. En je merkt dat daarin heel weinig daar zit nog heel weinig variatie
in. Terwijl dat eerder in het seizoen had hij dat wel even gevonden. Hè? Dus je had helemaal aan het begin van het seizoen ging dat heel altijd, speelde Romario altijd. Later ging Schouten naar achter in de wedstrijd tegen Feyenoord en zeg maar eind van het vorige jaar. En toen had hij dat wel weer de code even gekraakt en nu lijkt hij het weer even kwijt.
Ja, tegenstanders lijken zich iets beter ingesteld te hebben. En PSV, ik vind dat Bos op bepaalde vlakken moet daar nog een antwoord erop vinden. Daar kunnen we misschien straks nog over hebben. En wat ook denk ik wel belangrijk is, wat meespeelt, ook wat Guus al zei. Zeg maar, en dan wil ik hem eigenlijk breder trekken naar de eerste seizoenshelft. In de eerste seizoenshelft heb je ook heel veel potentiële bananenschilwedstrijden gespeeld, zeg maar. Die eigenlijk vergelijkbaar hadden kunnen aflopen als tegen NEC. Alleen waar je, zeg maar, dan net voor rust wel die 1-0 maakt. En dan dat je met 1-0 de rust in gaat. Of dat bijvoorbeeld Bos in de rust de wedstrijd naar zijn hand weet te zetten. Met een fitte dynamische Saibari die erin komt en die alles kantelt.
Of een Noah Lang. Of,
ja, bijvoorbeeld. En dat ontbrak nu ook een beetje. Je zag volgens mij na die 3-1, het was 65 minuten. Toen begon, eigenlijk leek het al op een soort van slotoffensief. Waarbij NEC gewoon parkeerde bus deed in de eigen 16. Die zijn daar niet meer uitgekomen. En PSV stond met 7 man in die 16.
Rondom de 16.
Het werd opeens ook traag gebreid. Er werd niks meer ingepompt.
Maar vond je dat de eerste seizoen zelf ook?
Nee, dat
zei je net.
Dat laatste niet. Alleen ik vind wel dat er een aantal potentiële benaderingsgeel wedstrijden zijn geweest. Zoals Vitesse uit heb je bijvoorbeeld gehad. Utrecht thuis is niet helemaal soepel gegaan. Je hebt bijvoorbeeld...
Ja, dat was zeker in het begin.
Je hebt bijvoorbeeld RKC uit. Heb
Ajax thuis.
Je hebt bijvoorbeeld RKC uit, heb je die wedstrijd gehad waarvoor Bakkali die kopte hem bijvoorbeeld over open doel in het begin van die wedstrijd. En je weet net, voor rust weet je die 1-0 te maken. In de rust zet Bos wat om en daarna klapt PSV er vol over. En dat eigenlijk dat receptje, dat werkte nu niet bij NEC.
Marien, jij hebt vaker Bos geroemd om wat hij in de rust inderdaad om kon zetten. Heeft Bos dan nu ook gefaald in jouw opzichten?
Als je het dan hebt specifiek over een wedstrijd van NEC, nou, weet je wat volgens mij heel lastig is? Dat is zeg maar de smaakjes die je eerst kon inbrengen, die zijn dan minder voorhanden. En dat, nou ja, Mark zegt net al, fitte Saibari inbrengen, iets op je flanken doen, zeg maar. Je ziet nu, ook gisteren in die wedstrijd tegen RKC in de breedte, als je op de bank, Excelsior, als je ziet wat op de bank zit, zeg maar, heel veel smaakjes heb je niet. En volgens mij is dat denk ik ook wel een groot verschil, zeg maar, dat niet voorhanden is. Dat maakt het ingrijpen vanaf de bank ook wel lastig. Hij kan ook wat minder schuiven, dus schouten naar achter. Ja, wie gaat er dan op het middenveld spelen?
Ja. Dus dat is een beetje mijn stokpaardje geworden sinds de winterse transferperiode. Dat, ja, ik ben ervan overtuigd geraakt dat wat PSV net nog één level omhoog had kunnen... wat je de kans had gegeven tegen Dortmund door te gaan... niet te verliezen van NEC is een extra creatieve aanvaller. Helemaal niet een centrale verdediger of zo, maar een extra creatieve aanvaller die, omdat, waar ik het niet helemaal eens ben met Mark en misschien ook met Guus, is dat het nou dat ze nou niet zo goed in vorm zijn. Als je kijkt naar de schotpercentages, de balbezitpercentages, hoe goed ze verdedigen, hoe weinig ze weggeven, is dat nog steeds na de winter heel erg goed. Alleen creëren ze denk ik minder doelrijpe kansen en mis je net dat, jij noemde Tillman tegen Excelsior, hè? Dat soort acties, zoals Lang ons betoverd heeft aan het beginseizoen, die heb je te weinig.
En... Ja, ik ben het deels met je eens, maar deels ook niet, omdat ik denk, vooral de buitenspelers bij PSV hebben in het eerste seizoen zelf echt het verschil gemaakt voor PSV in mijn ogen, ook ten opzichte van Feyenoord, want ik vind Feyenoord af en toe qua opbouw van achteruit meer patronen hebben dan PSV. Maar PSV voorin gewoon veel meer individuele kwaliteit. En je zag dat Lozano bijvoorbeeld thuis tegen Ajax, maar vooral Bakayoko en Lang in de eerste seizoen zelf, die konden echt het verschil maken voor PSV als het een beetje vast zat. En Feyenoord heeft dat een paar keer niet gehad, waardoor ze veel punten hebben verspeeld. En je ziet niet nu dat Lozano, Bakayoko wat minder in vorm zijn. Je kan geen Vitesse meer inbrengen, wat je ook van hem vond. Mm-hmm. En dan...
Of een Driouche.
Ja, in ieder geval inderdaad een alternatief. Ja. En... volgens mij zit daar echt het grote verschil bij PSV. Je hebt gewoon jongens nodig die het verschil voor je kunnen maken. En als die jongens dan net wat minder in vorm zijn, dan kan het voetbal nog wel redelijk zijn, zoals jij zegt. Alleen voor mijn gevoel komt er wel veel minder gevaar vanaf de zijkanten. Waar juist voor de winterstop, waar ze levensgevaarlijk waren.
Maar volgens mij is dat toch in het laatste derde deel, zeg maar, daar ontbreekt het juist aan dat stuk, zeg maar, waar je voor de winterstop, zeg maar, heel vaak het verschil maakte. Inderdaad, met die flankaanvallers, maar ook met Luc de Jong, zie je dat nu veel minder. Want ik ben het wel met je eens, hè, de onderliggende cijfers, die mogen je nooit ontmoedigen, denk ik. Want NEC uit, statistisch ben je gewoon beter. En is het volgens mij een cocktail waarin dingen net verkeerd aflopen of misgaan. Een gemiste panel, een fout van Veerman, een fout van Benitez. Dat soort dingen, zeg maar. Maar daar, zeg maar... onder die cijfers, zeg maar, daar zie je wel tot ze uiteindelijk wel goed voetballen.
Ja, nou, inderdaad.
Net niet klinisch of zo.
Nou, want vroeger, en dan kijk ik ook net, als ik zeg vroeger, dan kijk ik altijd even naar Elro. Maar ik kan me herinneren dat PSV in de tijd dat ze ook regelmatig kampioen werden, maar ook andere kampioenselftallen. Dan heb je altijd wel een periode dat je ook gewoon eens 3-4 wedstrijden in het seizoen verliest. En dan zie je vaak dat de tegenstander heel veel kansen creëert of dat je zelf helemaal niks creëert. En PSV is zo constant dat ze elke keer 25, 30 schoten hebben. Expected goals van 2,5 of hoger. En heel weinig weggeven. En ja, dus ik daar ben ik dan niet bezorgd over. Maar als jij historisch kijkt, Elro, jij wel?
Of het nog goed gaat komen, bedoel je?
Nou, nee, maar of je tijdens die wedstrijd tegen NEC, of je dacht van, oh god, het stort helemaal in.
Toevallig niet, maar ik zat op de tribune.
Mm-hmm. Je was toevallig in Nijmegen.
Ik was toevallig in Nijmegen met twee kaarten voor NEC en PSV. en ik zat op het thuisvak.
Die dingen
Zat precies achter de goal van... van Jasper Cillessen, waar hij die penalty pakte. En ze hadden in Nijmegen ook geen enkel idee, geen flauw benul wat er allemaal gebeurde die middag. Ze schrokken er volgens mij ook gewoon enorm van dat de wedstrijd zo verliep. En het was ook echt, zeg maar, ja, gevoelsmatig hebben ze drie kansen gehad en ze hebben drie doelpunten gemaakt. En PSV creëert wel gewoon veel, maar het zijn wel allemaal halve kansjes, zeg maar. Dus Bakayoko schiet een keer, ja, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je qua expected goal natuurlijk wel hoog uit. Maar als je dat verspreidt over 24 kansen, dan kan je er op zich wel vergif op innemen dat je er dan niet weer iedere wedstrijd vier maakt.
Maar toch, hè, historisch gezien moeten we ons niet zo aanstellen? Is dit gewoon, nee, nou... Eventjes.
Tuurlijk wel, maar wat het hem is, je had natuurlijk gewoon ongeslagen kampioen kunnen worden. Ja. Je had van een, we gaan kampioen worden, dat twijfelt volgens mij niemand aan, zeker niet naar Excelsior uit, maar je had van een titel, had je een hele bijzondere titel kunnen maken. Eentje die je voor altijd onthoudt. En dit gaat gewoon een titel worden, net als alle andere titels.
Ja, daar ben ik niet mee.
Ik denk wel dat daar ook een beetje de frustratie van Bos zat. Ja. Want ik sprak hem na Go Ahead Eagles. En dat was drie dagen voor Borussia Dortmund, de tweede wedstrijd. Toen vroeg ik hem ook van die uitslag tegen Dortmund. In hoeverre gaat hij nu bepalen of dit een heel goed seizoen wordt of een bijzonder seizoen? En toen zei hij, het is al een bijzonder seizoen. Want we hebben tot nu toe alles gewonnen wat we hebben laten zien. Ja. Is gewoon heel bijzonder. En dat was toen ook al heel erg het gevoel van, ja, wat PSV nu aan het klaarspelen is heel bijzonder. Alleen nu lig je een beetje op een vervelende manier uit de Champions League. Nou ja, je bent toch niet meer ongeslagen. Dus dat hele gevoel van bijzonderheid is de afgelopen twee weken wel een beetje afgebrokkeld. En ik denk dat daar ook een beetje de frustratie van Bos na die wedstrijd zit.
Ja, en je gaat dat opeens nuanceren. Dus dan ga je zeggen van, ja, Champions League was ook niet zo bijzonder. Sevilla geluk gehad, alleen eigenlijk thuis van Lens gewonnen. Ja, maar zo, ja, weet je wat dat betreft. En dan de competitie ook. Ja, je had de unieke kans om in de ongeslagen de titel te
pakken. In de politiek zeggen ze, trap nooit in het frame van je tegenstander. Want dit is ook heel erg het frame van Feyenoorders en IJs. Die zeggen, dat zie je wel. Het is niet zo'n bijzonder. De keren dat ik in mijn leven kampioenschappen van PSV heb beleefd, heb ik één keer letterlijk, en ik ben er best wel oud, een kampioenschap meegemaakt wat op dit niveau zat. Dat was 1988.
Nee, ik zeg ook niet dat het niet bijzonder is, maar het gevoelsmatig vanuit de spelers en de trainer zelf.
Volgens mij is dat het toch. Als het gaat over hoe zet je jezelf in een historisch perspectief, dat is de af. Dus een soort precies. Van mythische glans of zo. Nee, want het is nu straks gewoon een kampioenschap en hij is verdiend als hij komt.
Ja, je kan nog een puntenrecord pakken, weet je, voor jezelf.
Maar even in historisch perspectief. Hè. Ja. Ik geef niet zomaar op.
Ja.
Hij is groter in eredivisieniveau dan alle kampioenschappen van Erik ten Hag.
Kijk, sowieso.
Hij is groter dan het kampioenschap wat Slot met Feyenoord heeft gehad. De Giovanni van Bronckhorst.
Nou, nee, ben ik het niet mee eens.
Dan de kampioenschappen die Cocu heeft behaald.
Nee, ben ik
het
niet mee eens.
Nou ja, gewoon cijfermatig. Hoeveel goals we maken.
Wat dat betreft,
hoe mooi het voetbal is.
Ja, kijk, en hoe mooi het voetbal is. En dat is een beetje het punt. Op het moment dat je ongeslagen kampioen zou gaan worden, dan ze hebben het ook nog over de titel van 98. En niet zozeer over de titel van 96. Want 98 werd Ajax ongeslagen kampioen.
Ja.
Het gaat over 71, 72 werd het record van 93 punten. Daar ging het om. En misschien dat ze het jaar daarvoor veel mooie voetbal speelden. Maar het gaat om dat record.
Voor jou.
En, nou, maar ook, dat record komt iedere keer weer terug. En dat is het mooie eraan.
Okay.
Dus op het moment dat iemand 10 keer ongeslagen is, maar PSV werd toen ongeslagen kampioen. Nu ook. Ajax was in 98 ongeslagen kampioen. En Ajax-supporters waren blij dat PSV verloren had, want Ajax was dan nog de enige die ongeslagen was. En daar gaat het er meer om. Niemand onthoudt het feit dat het mooi voelt.
Nou ja, ik wel.
Maar het is ook, nou, ik ben het dan ook niet helemaal mee eens, want ik onthoud Ajax uit 2018-19 ook nog wel in de Champions League, omdat ze zo geweldig voetbalden. Maar ik denk dat het ook een beetje een momentopname is. Omdat ze nu zitten 3 of 4 dagen nadat ze van NEC hebben verloren. Dus overheerst nog een beetje die teleurstelling van we zijn die ongeslagen status kwijt. Maar als je straks kampioen bent, dan weegt dat denk ik iets minder zwaar dan dat we nu hier aan tafel zitten.
Dat denk ik ook. Als je zaterdag met 4-0 van AZ wint.
Maar Ajax pakte toen ook de dubbel, zeg maar. En dat vind ik ook dan wel een dingetje. Maar
Mark?
Het is wel, het voetbalsupport zijn wel opportun om daar even op in te haken. Ik denk dat het ook wel een beetje meespeelt. Want voor die wedstrijd tegen Excelsior had iedereen ook best wel wat stress volgens mij. En tijdens die wedstrijd toen er 0-0 stond, toen kwamen ook de eerste dingetjes voorbij van de instorting van Peter Bos ploegen komen weer voorbij. Dat is dan een beetje extreem. Yep. Maar dat speelt. Het is wel uiteindelijk een beetje opportunisme. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar die seizoenen van Cocu, naar die 3 titels die gepakt zijn. Als je denkt als je gaat vragen wat de mooiste titel is, dan zal iedereen dat laatste seizoen zeggen. Puur vanuit het opportunistische gevoel wat er heerst rondom die titel. Terwijl dat echt by far het slechtste seizoen is. Ja. Van zeg maar, al die drie titels die PSV heeft gepakt.
Ik heb me wel echt verbaasd over de stress. Want dan ga je op Twitter kijken. Je hebt wel, zeg maar, als je dan, stel je voor, je hebt een plek in je nek. En dan ga je googlen. Ja. En als je dan twee keer geklikt hebt, dan bestel je een urn. Ja. En nu heb je NEC uitgehaald. En ik ging door Twitter heen. En ik was op een gegeven moment geneigd om het wedstrijdprogramma van Vitesse en Excelsior naast die van PSV te zetten. Om te kijken of we echt
erin blijven. Ja.
Maar het was echt bizar.
Hoe heb jij die wedstrijd dan beleefd? Want ik kan me herinneren dat wij samen Rangers hebben gekeken. En toen heb ik echt een hele andere Marine gezien, zeg maar, dan hoe jij nou, zeg maar, die wedstrijd afspiegelt.
Nou, we gaan wel een keer camera neerzetten.
Ja, lijkt me leuk.
Nog even over Excelsior dan. We nemen dit woensdagavond op. Gisteren speelden we tegen Excelsior 0-2. Ik vond het zelf prima overwinning, zakelijk niks aan de hand. Ik was ook meer over muziek aan Twitter en zo dan over voetbal.
Zou je vaker moeten doen.
wat vond jij, Guus? Hoe typeer jij de wedstrijd?
Een beetje in de lijn met de voorgaande wedstrijden. Dus dat het niet supergoed was, vooral de eerste helft niet. Maar dat er wel inderdaad een soort van besef... ze waren toch op een bepaalde manier wakker geschud van... Oké, het moet gewoon nu gebeuren. We moeten winnen, hoe dan ook.
En Excelsior is minder goed dan NEC ook.
Dat scheelt ook gewoon een hoop. Ik bedoel, uiteindelijk maakt dat kwaliteitsverschil wel echt een groot verschil. Maar dat vond ik wel opvallend wat jij zei. Die stress die je ook een beetje bij de spelers zag. Die ontlading na de 1-0. Ja. Luc de Jong zei het na de wedstrijd ook van... Ja, als je één wedstrijd hebt verloren en je staat dan in de rust op dit kunstgras hier... nog steeds 0-0. Ja, dan begin je toch een beetje te denken... Ja, hij moet wel vallen. Het is toch een soort van opluchting. Terwijl als ze met 0-4 bij NEC hadden gewonnen... dan had niemand over die wedstrijd bij Excelsior gepraat. En nu ging het er toch 2 of 3 dagen elke keer over van... Ja, kunstgras, klein stadion...
Het zal toch niet.
Het is bizar hoe snel inderdaad dat sentiment kan keren als je één keer een wedstrijd verliest.
Ja, je hebt ook gewoon gevoelsmatig, zeg maar, als je voor rust scoort, dan is zo'n wedstrijd toch een opbouw. En na rust gaat hij aflopen. En dat zag je dus ook wel, tot die klok begon te tikken. Ook in mijn hoofd trouwens.
Hey, nou zei Marciano Vink na de wedstrijd, PSV valt te gecompliceerd aan over te veel schrijven. In de eerste helft geen schot op goal. Zit er wat in, Mark? Maakten we het ons te moeilijk?
Ja en nee, denk ik. Je hebt zo'n voorin, heb je Luc de Jong lopen. Luc de Jong is gewoon bijzonder goed met het hoofd. En dat is iets waar ik me ook tegen NEC aan heb geërgerd. Op het moment dat het gewoon met je aanvalsspel niet loopt... wellicht moet je dat ook een beetje voelen in de wedstrijd... of moet dat aangestuurd worden. Maar dan kan je bijvoorbeeld wellicht al wat optimistischer gaan spelen. Had je bijvoorbeeld in de eerste helft ook al, denk ik, kunnen gaan doen tegen Excelsior... om gewoon wat meer de druk erop te krijgen. Tegelijkertijd, ja, je hebt als trainer heb je een bepaalde spelvisie. Je hebt als BVO heb je een bepaalde spelvisie. En volgens mij is de weg naar succes is om daaraan vast te houden.
Ja, want hier wil ik even bij vast...
Ja, stel je speelt een mindere wedstrijd... dan zijn dat waardevolle lessen die je meeneemt naar de toekomst... om daarin je verder te ontwikkelen en te optimaliseren.
Want hebben met name Guardiola ons niet geleerd... maar ook Peter Bos dit seizoen en Slot vorig jaar... en Arteta laten zien... gewoon compromisloos vasthouden aan je... nooit toegeven aan de mensen die zeggen... nee, je moet nu even opportunistisch iets plan B gaan doen. Doen die coaches volgens mij nooit. En dat kan... Dus wij waren gewaarschuwd toen Peter Bos kwam... van ja, jullie gaan je enorm zitten ergeren... als je weer met 5-4 verliest of zo. En dan houdt hij vast aan...
Je had toen bij United een tijdje... Rangnick is toen interim trainer geweest. En die zei toen ook... Het was toen echt... Ja, dat is natuurlijk echt een shitperiode bij United. En hij... zou daarna ook als adviseur in de club komen. Een beetje soort als John van Schip nu bij Ajax. Maar dan, ja, maak hem maar af. En hij zei toen ook in die persconferentie... werd hem regelmatig gevraagd zeg maar, naar zijn mening over spelers... en ook over wat er anders moest met de club. Bijvoorbeeld scouting, aankoopbeleid, maar ook visie. En hij gaf ook aan, zeg maar, als je gaat kijken naar de meest succesvolle clubs... de meest succesvolle BVO's... ze hebben allemaal een hele duidelijke visie... en zouden allemaal heel duidelijk aan vast. De meest succesvolle trainers, de Klopps, de Guardiola's, de Simeones en ook wat er nu aankomt met bijvoorbeeld
die gaan dus
met,
niet,
ja, met een De Zerbi, met een Arteta. Die zijn allemaal zo extreem ze zijn heel extreem, maar ze zijn zo duidelijk en zo helder in hun visie van dit en dit en dit willen wij.
Ja.
En ze hebben daar zo'n duidelijke ideeën bij. En
dus geen pragmatici die dan in de 70ste minuut een pinch hitter in gaan brengen en dan maar de bal hoog voor.
Nou ja, als jij punten, je moet natuurlijk ook winnen. Je speelt eigenlijk om te winnen. Als jij uiteindelijk, zeg maar, dan kan dat een tactische keuze zijn, zeg maar, om een wedstrijd om te zetten en uiteindelijk proberen een overwinning te forceren. Dat kan zeker. Alleen in de basis probeer je gewoon vast te houden aan je visie. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Guus, waarom zou je überhaupt een visie hebben als je er niet aan vast gaat houden?
Ja. Guus, je bent sportjournalist. Je bekijkt vele trainers en voetbalvisies. Wat is jouw opvatting over? Hè? Dus Peter Bos staat bekend als iemand die tot in het extreme vasthoudt aan zijn visie. Maar dat lijkt tegenwoordig gewoon de weg naar succes te zijn, is in ieder geval mijn beeld. Zie jij dat ook zo?
Ja, als ik naar Peter Bos kijk, wel. Ook omdat als je het er met hem over hebt, hij zo overtuigd is van zijn visie, dat hij ook voor mijn gevoel echt het gevoel heeft van dit is ook de manier waarop ik de meeste kans heb om te winnen. Dus het is geen act in mijn ogen omdat hij aanvallend wil voetballen of omdat hij... Hij denkt echt dat hij zo de meeste kans heeft om te winnen. En wat ik aan hem heel knap vind, hij kan wat hij in zijn hoofd heeft ook heel goed overbrengen op zijn team. Ik bedoel, zijn teams voetballen heel herkenbaar.
Ja.
En dat was bij Van Nistelrooy, vond ik dat iets anders. Ik bedoel, die heeft het, als je naar de resultaten kijkt, best goed gedaan. Alleen daar zat ik elke week op de tribune dat ik dacht, ik ben heel benieuwd wat ik vandaag ga zien. Gaan ze inzakken? Gaan ze druk zetten?
Want je wist en niet wat zijn visie was, of misschien een beetje, maar in ieder geval niet hoe hij het over kon brengen. Of hij hield er niet aan vast.
Nee, hij hield er ook niet aan vast. Want de ene keer zakten ze helemaal in, bijvoorbeeld uit bij Feyenoord. En thuis gingen ze wel vaak wat hoger druk zetten. Maar dat hoger druk zetten, dat lukte echt langer niet altijd. Want dan stond de aanval op de 16 van de tegenstander en de verdedigers stonden nog op de eigen 16, waardoor er heel veel ruimtes ontstonden. En PSV was goed genoeg om dat toch wel te repareren. Maar als je puur naar het voetbal ging kijken, dan dacht je wel eens van, snappen de spelers nu helemaal wat Van Nistelrooy wil? Mm-hmm. En bij Bos heb ik wel veel meer het gevoel, die heeft de spelers heel duidelijk gemaakt hoe die het wil. En ik vind dat je dat ook heel goed terugziet op het veld.
Ja, ja. Het is echt indoctrineren van spelers. Maar Slot heeft dat ook wel eens gezegd in een podcast bij Alex Pastoor van, zeg maar, het is echt gewoon trainers. Ja, spelers handelen uiteindelijk volgens mij intuïtief op het veld. Als in, je hebt niet de tijd om 10 seconden na te denken. Dus je moet proberen dat die intuïtie dusdanig te manipuleren dat een speler in een bepaalde situatie steeds dezelfde keuze zal gaan maken, toch?
Ja,
ja, maar dat is ook een kwaliteit van een trainer, toch? Om dat erin te krijgen bij spelers.
En dat zie je toch ook terug in zijn keuzes. Want de keuze waarom hij Ramalho blijft opstellen, ten opzichte bijvoorbeeld van Bellekotjap, blijkt ook vrij duidelijk te zijn. Want die jongen is gewoon fit. Maar die staat volgens mij gewoon achter in de pickorde.
Maar ook misschien omdat Pieter Zwart ooit zei bij ons in de podcast,
Gewoon het durven doordekken.
Ramalho durft op de middenlijn te verdedigen. En er zijn heel veel verdedigers die durven dat gewoon niet.
Precies, en op het moment dat je dat niet durft, dan neemt hij afscheid van je. Ja. Soort van. En volgens mij zie je dat.
Maar volgens mij zie je in het topvoetbal, en in ieder geval ook in de Nederlandse Eredivisie de laatste 2 jaar, dat de visietrainers, die compromislozen, hebben overtuigend gewonnen van de pragmatici. He, dus Dick Advocaat, Ronald Koeman, John van Schip, die elke week weer Ruud van Nistelrooy misschien weer iets anders doen en denken, zo kan ik winnen. Ja, die winnen dus niet.
Maar ik vond wel even helemaal terug te gaan, wat Mark net zei, van uit Excelsior, dan mag het iets opportunen, denk ik. Je zag These ook een paar keer steeds breed inspelen, terwijl best wel eerder een voorstel kan geven. Je hebt Til en Luc de Jong heb je in de sessie staan. Ja, dan mocht het ook wel wat zijn.
Hey, ik wil even deze laatste 2 wedstrijden afsluiten en kijk ik naar Elro, omdat we hebben dus helaas nu verloren. Weer een record wat we dan net niet halen.
Ja, helaas.
Elro, help ons eens even door de reeks die we hebben doorgemaakt.
Ja, laten we in ieder geval zo zeggen dat het een uiterst bijzondere reeks is geweest dat PSV heeft neergezet. We zijn maar liefst 42 keer ongeslagen gebleven in de Eredivisie. Om dat even in perspectief te zetten, stel de PSV die reeks wel even naren, dan zitten we op de eerste wedstrijd van het seizoen 2025-2026.
Ja.
Mocht PSV zeg maar weer 42 wedstrijden ongeslagen blijven, dat betekent dat PSV het volgende seizoen ongeslagen moet blijven, wil je weer op die reeks terechtkomen.
Het is echt Fucking bijzonder.
Ja, het is de tweede reeks in de Eredivisie. Het was PSV had hem op 36 staan. En op 35. En hij staat nu voor PSV op 42. En alleen Ajax heeft ooit een betere reeks neergezet met 52 duels ongeslagen. We begonnen, zeg maar, de reeks was bij FC Emmen PSV op 24 januari 2023. Dat was de laatste nederlaag voor NEC PSV van afgelopen zaterdag.
Rood van Mauro.
Rood van Mauro. Er is in totaal 35 keer gewonnen en er is 7 keer gelijk gespeeld. Van die 7 keer gelijk was het 4 keer nog in het seizoen 2022-2023. En 3 keer in het lopende seizoen. En ik wil je even meenemen naar 3 hoogtepunten en 1 dieptepunt in de reeks. En om toch het vorige seizoen toch nog even ook een hoogtepuntje uit te nemen, vond ik het wel mooi om NEC PSV uit te lichten. PSV misschien wel een van de beste duels van PSV vorig seizoen. PSV won er met 2-4.
Boskalli
was goed. Ja, Boskalli mocht een van de weinige wedstrijden spelen dat seizoen. Ook natuurlijk kwam ook terug van de knieblessure. En ik denk dat dit misschien wel een van de betere wedstrijden was van PSV vorig seizoen. En Boskalli scoorde. Dat was 2 keer Luc de Jong en 1 keer Veerman. En eigenlijk misschien nog wel een leuk detail in die wedstrijd was dat Tanane 2 wereldgoals scoorde. Ja. Waarvan hij met de vrije trap, die schoot hij zo hard in dat hij volgens mij zijn hemschiet naar de kloot hield.
Ook uit de jeugd van PSV, hè, Tanane. Ja. Ken jij hem toevallig?
Nee, ik denk dat hij wat jonger. Ik denk dat hij 5-6 jaar jonger is misschien dan ik.
Okay. Ja, ja. Dus dat was zeg maar een van de het hoogtepuntje dan zeg maar van de reeks als het gaat vorig seizoen. En net heb ik over dit seizoen heb ik er dan ook nog 2 meegenomen. En dan gaan we even terug naar, wat is het? Volgens mij was het oktober en het PSV Ajax. En een gehavend Ajax. Ajax staat 17e op de ranglijst. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen.
Jawel hoor.
Oh.
Ga verder.
Ze zijn inmiddels aardig opgeklommen, volgens mij 5e of zo. Ze stonden 17 en we gingen er natuurlijk heerlijk voor zitten. En het ontspond zich toch uiteindelijk echt een fantastische wedstrijd. Het was misschien niet altijd even goed, maar Ajax, Ajax verraste PSV volgens mij vriend en vijand. Met 1-2 voor te staan in de rust. En het had misschien nog wel meer kunnen zijn. Voor PSV geluk dat dat niet het geval was. En uiteindelijk liep PSV uit naar een 5-2 zegen. En op een gegeven moment weet ik nog, en ja, het is natuurlijk niet zo heel erg lang geleden, was dit seizoen. Gingen we toch een beetje naar Volendam zitten kijken. Want als Volendam zou winnen, dat betekende dus dat Ajax op 18e plek kwam. Ja, en op een gegeven moment kwam volgens mij Volendam 2-1 of 3-1 voor. Ik weet het niet meer precies. Maar ja, echt ziek groot feest in het stadion. En dat deed me dus gewoon enorm denken aan die wedstrijd dat PSV kampioen werd tegen Ajax. Dat ja, weet je, het hoongelach over Ajax. En ja, wat dat betreft een herboren PSV. Dat je echt denkt van oké.
Dit is echt even invalbeurt van Saibari.
Precies. Dit is echt de wisseling van de wacht. En dat kwam allemaal heel mooi samen op die middag. Ja. Ik denk, wat dat betreft was dat ook volgens mij echt een mijlpaal in deze reeks.
Een derde hoogtepunt.
En het derde hoogtepunt is, ik denk, maar ja, dat is natuurlijk wat dat betreft wat arbitrair. Maar ik denk wel het moment dat ik het meeste angst had dat de reeks in gevaar zou komen. En we mochten na Sevilla uit naar de Kuip eind december. En het zou niet voor het eerst zijn geweest dat er een reeks in de Kuip zou sneuvelen. Dus ik heb even wat reeksen meegenomen die allemaal ooit in de Kuip zijn gesneuveld.
Oh god.
Ja, sorry Michiel. In 1987-88 was PSV zeg maar de eerste 25 wedstrijden ongeslagen. En toen was PSV ook op weg naar een ongeslagen kampioenschap. Eigenlijk best wel wat parallellen met dit seizoen. En PSV was geleed voor het eerst uit toen bij Feyenoord, speelronde 26. En daardoor werd PSV geen ongeslagen kampioen. Werd later volgens mij nog een keer verloren. Was er niet bij, maar kijk Michiel met de schuin ogen aan en die knikt.
Welk jaar was het?
87-88.
Dat was wel het eerste jaar dat ik in het stadion zat.
Ja, ja, en toen verloor PSV in de Kuip. En dat was zeg maar de eerste nederlaag van dat seizoen. In 2004-2005 had de verdediging van PSV heeft 1159 minuten de nul gehouden. En Gomez was op weg om zeg maar het record zelf te pakken van Heinz Stuy. Maar Henk Stuy. En uiteindelijk uiteindelijk was het Kalou die een goal maakte, waardoor PSV zeg maar dat record niet als keeper pakte, maar wel als verdediging. Dus de minst gepasseerde verdediging.
We gaan naar een hoogtepunt,
ja, toch? Ja, zeker. In 2006 sneuvelde de reeks van Gomez. 918 minuten. Was ook bijna een record. En in 2018 had PSV ook de eerste 13 wedstrijden gewonnen. Het seizoen van Mark van Bommel. 2018-2019. Ja. En ook daar sneuvelde de reeks.
In de Kuip.
In de Kuip. Dus ja, ik ging daar naartoe. En ik dacht, nou, ik zou wel echt wel blij zijn met de puntjes. Maar uiteindelijk speelde PSV volgens mij echt... echt heel volwassen, waarvan ik echt denk, ja, ik heb er echt van genoten.
Ja, die Schouten in de verdediging.
Ja, dat ook. Dus we zaten al in de bus van, what the fuck doet hij nou weer? Maar ja, ik ben of fan van de trainer.
Vasthouden
of
geen fan visie.
Van de trainer, precies. Ja. En Feyenoord moest en PSV mocht. En ik denk dat uiteindelijk zeg maar wel het duel misschien wel het hoogste niveau werd gehaald van deze reeks. En ik vind ook gewoon dat in dit seizoen er een duel van... tussen PSV en Feyenoord in dit lijstje moest. Want dat zijn wel echt de duels waar het om ging. En uiteindelijk pats boom, duel 14 in de pocket en weer niet getest.
Ja.
En dan nog een dieptepuntje.
Ja, maar nog heel even hierop voortbeduren. Want je zegt misschien wel de beste wedstrijd in deze reeks. Een paar dagen later speelden we uit bij AZ.
Ja, klopt.
En dat vind ik echt qua voetbalniveau een historische wedstrijd.
Ja, die was ook
ik kan me geen Nederlands team herinneren in de Eredivisie. Dus even los van Champions League, die zo'n niveau heeft gehaald.
Ja, hier ben je altijd heel goed in, Michiel, om zoiets te noemen. En dan maak je het zo enorm groot, dat ik dan ga nadenken. En dan denk ik, ja. Weet je.
Ja, shit, heeft toch gelijk.
Ja,
Feyenoord. Je wilde nog een dieptepunt
Ajax
noemen.
Ajax 6-2.
PSV Feyenoord 10-0. Je hebt toen van Ajax 13-0 tegen VVV.
Ja, dat had ook het allerhoogste niveau ooit Nederland kunnen zijn. Maar ik snap je punt.
Daar was een zeldzaam sterk elftal.
Ja. Ja, wat is en dan nog een dieptepunt. En dan denk ik dat er best wel wat ojaars gaan komen. Dan heb ik het over Vitesse PSV voor het seizoen. En PSV streed nog om de titel mee. Beetje op het vinkentouw. Maar echt serieus, deden we volgens mij niet meer mee. En het was echt... het ging allemaal om Xavi Simons. Het ging allemaal om Xavi Simons op dat moment. En hij had weer eens de 0-1 gemaakt met een rush. En we speelden echt niks klaar. En in de tweede helft maakte Sangaré een eigen doelpunt. 1-1. En... op een gegeven moment ging Sangaré dat ook nog proberen goed te maken. Die schoot volgens mij echt in de slotminuut nog een bal. Nou, echt zo'n beetje de Rijn in. En het eindigde in 1-1. En we hadden weer voor de zoveelste keer van... Nou, Feyenoord heeft wat laten liggen. We kunnen instappen. Ja, en we deden het weer niet. Dus dat was... ik denk dat dat dan het diepe punt was van deze reeks. Maar ja, ik heb er wel echt van genoten. En baalde wel van dat die afgelopen is.
Benieuwd of we ooit nog... tegen Vitesse gaan spelen, want die club is serieus een...
Maar ik had tenminste een mooi rubriekje nu voor deze podcast.
Ja.
Dat is het voordeel.
En straks komen we nog wel op een rubriekje met Elro. Maar eerst even naar onze gast Guus. Want ik wil het even hebben met je over jouw vak, sportjournalistiek. Gewoon eens benieuwd van wat het vak eigenlijk inhoudt. Hè? Kun je iets vertellen over hoe je bijvoorbeeld nieuwtjes binnenhaalt? Ben je echt een nieuwtjesjager of ben je meer een wedstrijdverslagenschrijver of meer een duider?
Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. En ook meteen zeggen dat ik niet echt een nieuwtjesjager ben. Het prototype nieuwtjesjager is wel Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Bij de Volkskrant werken ze iets anders in de zin... bijvoorbeeld, kijk, Rick weet al als PSV interesse heeft in een speler.
Ja.
Dat wil hij ook graag als eerste brengen. De Volkskrant heeft meer het protocol van... we brengen het als het rond is. Mm-hmm. En tot die tijd maken we andere verhalen of achtergrondverhalen. Dus we proberen net iets meer afstand te houden. Dat moet ook bijna, omdat wij dus niet zo vaak bij de club zijn... als bijvoorbeeld een Voetbal International of een Eindhovens Dagblad. Mm-hmm. En daardoor ga je misschien iets meer kijken naar andere verhalen die je kunt maken. Ik vind het zelf heel leuk om verhalen te maken waarbij je iets uitlegt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld... uit Sevilla dit jaar, Champions League. Toen had PSV 4 wedstrijden in de competitie de 0 gehouden. En de vorige wedstrijd tegen Lens in de Champions League ook al de 0 gehouden. Dus het was meer dan een maand geleden dat ze een tegendoelpunt hadden gehad. Toen zaten we op de redactie, oké, wat kunnen we nu in aanloop naar Sevilla qua voorverhaal maken? En toen zeiden we, eigenlijk is het best wel gek, want PSV had vorig jaar een matige verdediging, veel tegendoelpunten. En wat doe je dan? Dan haal je een trainer die bekend staat als kamikaze en die inderdaad, wat jij net al zei, liever met 5-4 dan met 1-0 wint. Maar ze kregen bijna geen tegendoelpunt in de eerste seizoen zelf. Dus dan ga je een soort uitlegverhaal maken van hoe kan dat dan? Dat PSV alleen maar aan het aanvallen is en toch minder doelpunten tegenkrijgt. Dus dan ga je daar een keer met Bos over praten. Die legt dan zijn visie uit van ja, maar als wij de bal zo ver mogelijk op de helft van de tegenstander verdedigen, dan ontlast ik mijn verdedigers eigenlijk. Nou, dan wil je dat ook nog een beetje...
Kenmerkend verschil met de visie van Van Nistelrooy. Ja. Juist zover maar ja. in de 16
Zeker, zakken. Zeker. Maar goed, dus daar praat je dan met Bos over. En dan wil je dat eigenlijk nog een beetje staven. Dus dan ga je bijvoorbeeld naar Opta, de databureau. En dan vraag je, nou, dit is een beetje wat Bos wil. Is dat ook terug te zien in de cijfers? Nou, en dat was dus heel mooi terug te zien. Dat PSV in de Eredivisie is de ploeg die de meeste ballen veroverd op het hoogste vijandelijke deel. Mm-hmm. En dat ze dat tegenstanders de minste passes geven in de achterhoede voordat PSV de bal weer heeft veroverd. Dus, en dat bedoel ik met zijn visie, zie je heel mooi terug in het team. Dus toen konden we een beetje een achtergrondverhaal maken. Oké, van PSV is alleen maar aan het aanvallen. Maar het klopt dat de verdediging daardoor wordt ontlast. Want ze veroveren ook veel meer ballen dan elke andere ploeg in de Eredivisie. Al diep op de helft van de tegenstander.
Ja.
En zo probeer je dan een beetje een andersoortig verhaal te maken. Waardoor de lezer, als hij dan s'avonds PSV tegen zijn weer zit te kijken, denkt van, oh ja, Lozano overovert weer een bal daar. Of Luc de Jong pakt, of Guus Stil pakt alweer een bal daarop. Oh ja, daar hebben ze op getraind. Dat is de bedoeling. Dus zo...
Iets laten zien wat we nog niet hadden gezien.
Ja, zo hoop je een beetje de lezer mee te nemen en uitleg te geven over wat er gebeurt op het veld.
Ja. En even een vraagje daarover, want je zegt dus dat je, zeg maar, hoe bepaal je of je iets wel of niet publiceert? Werkt dat ook wel af en toe als je iets hoort dat je dan denkt van nou, dit is niet echt zeg maar voor de Volkskrant en dat geef ik dan naar Rick. En dat Rick dan tegen jou zegt, ja, PSV 4 kunnen 0 houden, let even op.
Het gebeurt gewoon niet super vaak dat ik eerder iets hoor dan Rick, zo eerlijk moet ik zijn. Maar als het, ik denk niet dat het, als het echt nieuws is, dan is het niet zo dat de Volkskrant zegt, ja, dat willen we niet. Want natuurlijk wil je ook nieuws maken. Alleen je moet het wel, je kan wel iets horen, maar je moet het altijd checken. Ergens een tweede bron hebben die het ook bevestigt. Dus je kan het niet zomaar als je iets hoort online gooien en zeggen of in de krant zetten van dit hebben we gehoord.
Mijn beeld is ook in de sportredacties dat als je nieuwtjes wil, dan zit je inderdaad bij de clubwatchers van de lokale dagbladen of bij Telegraaf of bij VI. Maar als je en misschien AD, maar als je wat meer achtergrond wil, wat de romantiek, de historie of een duiding zoals jij nu net geeft, dan... daar kom je bij Volkskrant of NRC of zo uit, of Trouw. Die hebben een ander soort journalistiek eigenlijk.
Ja, en ik vind dat VI dat ook wel doet hoor. Met hun pro-stukken kunnen ze ook wel echt heel goed duiding geven. Alleen dat komt ook gewoon inderdaad omdat zij gewoon meer bij de club zijn. Zij zijn er,
ze hebben meer mensen ook.
Ja. Ze hebben meer mensen, ze hebben een beter netwerk daardoor bij de club. Dus zij horen ook gewoon meer dingen. Ik bedoel, het is ook een kwestie van contact onderhouden met zaakwaarnemers, met mensen binnen de club, met oud-spelers en dergelijke. En dan, een zaakwaarnemer heeft ook wel eens een belang erbij om iets te lekken. Ja. Nou, dat zal die eerder doen naar Rick bijvoorbeeld, die vast op PSV zit, dan naar een journalist van NRC of de Volkskrant bijvoorbeeld.
Ik denk ook dat je achterban voor het Eindhoven Dagblad ook echt PSV gerelateerd is voornamelijk. En de Volkskrant heeft natuurlijk veel breder publiek voor het schrijft.
Ja. Ja.
Want hoe kijk jij bijvoorbeeld dan, er is best wel wat veel te doen om Fabrizio Romano. En hoe kijk je zeg maar daar tegenaan? Want ik vind dat best wel een kwalijk iets. Wat daar zeg maar gebeurde, dat hij onder andere ook betaald schijnt te krijgen voor berichtjes.
Om een breuk te creëren of
van zaakwaarnemers die ze eventjes benieten. 3 keer 0 gehouden, was opeens nieuws. Ja, ik denk, weet je, wat moeten die 28 miljoen volgers van Fabrizio Romano met Walter Benitez?
En voor mij staat dat heel ver weg, omdat ik daar helemaal niks mee heb. Maar het verbaast me aan de andere kant ook niks, omdat zaakwaarnemers precies weten hoe de wereld werkt. Ja. Dit is een op voetbal transfergebied een hele invloedrijke journalist.
Mm-hmm.
Dus als jij hem als een soort van kan ontarmen of een vriend van jou kan maken, waardoor jij je spelers er beter gaat verkopen.
Ja, maar precies dat. Maar het is meer zeg maar dat hij zich daarvoor leent. Is dat, denk je, een gevaar?
Ja, dat vind ik een kwalijke zaak. Een journalist moet onafhankelijk zijn.
Ja.
En
Wie over onafhankelijke journalistiek gesproken, kun je wat journalisten noemen die jij als voorbeeld ziet of die je vindt het heel erg goed zijn? Mag sportjournalistiek zijn, maar ook daarbuiten bijvoorbeeld?
Laat ik het bij de sportjournalistiek houden. Mijn collega Willem Vissers, maar dat komt ook omdat ik veel met hem samenwerk, dus daardoor ook wel veel van hem heb geleerd. Hij is natuurlijk de koning van het wedstrijdverslag, de deadline stukken zoals die bij ons in de journalistiek heten. Vaak heb je een Champions League wedstrijd s'avonds, dan is die om 10:45 afgelopen en om 10:50 moet je verhaal bij de krant liggen. Dus dan heb je nog 2 minuten na de wedstrijd om laatste dingen aan te passen en dat is gewoon stressen. Vooral als dan in de laatste minuut nog wordt gescoord, moet je nog dingen aanpassen. Maar altijd als ik die verhalen van Willem las de volgende dag in de krant, dacht ik, hoe krijg je het voor elkaar om dat zo mooi op te schrijven en alles stond erin en
Hij schrijft ook heel romantisch, poëtisch, romantisch.
Ja. Dus je moet er ook een beetje van houden. Maar nu heb ik de afgelopen jaren een paar keer naast hem gezeten tijdens Champions League wedstrijden. En dan deed hij het snelle verslag voor de krant en ik maakte het een dag later de analyse. Maar dan kon ik wel een beetje kijken van, hoe doet hij dat nou? Want ja, zijn stukken vind ik op het gebied van wedstrijdverslag echt ver veel beter dan alle andere sportjournalisten. Dus zo leer je ook heel veel door gewoon te kijken hoe iemand iets doet.
En wat was zijn geheim?
Nou, veel mensen of veel journalisten zetten dingen al klaar.
ChatGPT.
Ja, hij is ouder dan ChatGPT. Dus.
Ja, hij is heel ouderwets, dat klopt. Hij begint, heel veel mensen of journalisten zetten al wat klaar, omdat ze bang zijn dat ze anders in tijdnood komen. Hij doet de eerste helft helemaal niks. Pas in de rust klapt hij zijn laptop open. En dan begint hij gewoon eigenlijk met de wedstrijd mee te schrijven. Dus wat is hem in de eerste helft opgevallen? Hij weet natuurlijk wel een beetje de achtergronden, dus die kun je ertussen zetten. En dan heeft hij in de rust, zegt dat je 800 woorden moet schrijven. Dan heeft hij er 300 of zo in de rust geschreven over een beetje de achtergronden en wat er in de eerste helft is gebeurd. En de tweede helft tikt hij eigenlijk de hele tijd mee. Van wat gebeurt er? Oké, dat vind ik belangrijk. Dan zet ik een beetje naar boven. En dan, dus hij tikt eigenlijk met die wedstrijd mee. En als er dan nog hele grote veranderingen zijn, dan kun je dat ook nog heel snel aanpassen. Omdat
je basis staat dan.
Je basis staat en je hebt een beetje de achtergronden geschetst. Dus je kan sowieso zeggen dat PSV een goed seizoen doormaakt. Alleen ja, of het dan bijzonder is of zo, dat kun je op het laatst nog aanpassen. Maar door daar gewoon een paar keer naar te kijken, krijg je wel bepaalde trucjes door of zo.
Hebben jullie bij zo'n, juist als je bij de Volkskrant werkt, lijkt me, wat gewoon een breed journalistiek medium is, kun je ook heel veel leren misschien van financieel journalisten of politiek journalisten of oorlogsjournalisten. Is dat in de praktijk zo of zijn het echt eilandjes?
Nou, ik moet zeggen dat bij de Volkskrant de sportredactie wel een beetje een eiland is. En de sportredactie is bij de Volkskrant ook wel iets minder belangrijk dan de sportredactie bij de Telegraaf of AD bijvoorbeeld. Maar je leest wel zo de krant, of in ieder geval ik, dat je ook het binnenlands nieuws en zo leest van waarom trekt dit verhaal mij wel? Welke spanning is er in het begin van het verhaal opgebouwd waardoor je toch blijft lezen? En zo lees ik bijvoorbeeld ook graag, omdat je net vroeg naar sportjournalisten, Sjoerd Mansour vind ik heel fijn om te lezen van het AD. En dan gaat het niet per se over het onderwerp, maar ik lees zijn verhaal wel omdat hij het heeft geschreven. En dan kijk ik ook een beetje van wat doet hij nu, waardoor het fijn leest of zo.
Dus schrijfmankunst is eigenlijk waar jij naar zoekt.
Ja, en dan probeer je toch een beetje te kijken van oké, waarom vind ik dit nou wel leuk en het verhaal wat ernaast staat misschien minder. Ik denk als je gewoon zelf veel leest en veel ook met journalistiek oog naar verhalen kijkt, dat het altijd wel helpt.
En dan gewoon even een vraag. Stel, je zou morgen het andere pand instappen bij de Telegraaf. Hoe lang heb je nodig om hun stijl jezelf aan te leren? Afgezien van het feit of je het wil, hè?
Nee, ja, het is echt geen water en vuur of zo. Dat helemaal niet. Alleen, zij zitten bijvoorbeeld korter op het nieuws, willen meer gewoon interviewtjes
in de krant.
Maar daar zijn ze wel goed in. Het verkoopt wel, hè? Het is wel gewoon de doelgroep. Ik zeg altijd, ik heb altijd voor voetbalflitsen gewerkt. Mm-hmm. Laat ik zo zeggen, daar checkte ik niet al bronnen. Maar
dat was geen zo heel
uitgebreid onderzoek. Dat was gewoon, we hebben iets op Instagram gezien en we zetten er een mooie kop boven.
Een Ajax-level niveau van opportunisme, zeg maar.
Zoiets. Ja, en dat ongeveer.
Ik hoef bijvoorbeeld, denk ik, als ik nu vanaf morgen bij de Telegraaf zou gaan werken en ik zeg tegen Valentijn, is dat volgens mij chef voetbal. Ik zeg, Valentijn, ik wil graag een verhaal maken over data en PSV. Ik denk niet dat hij daar dan zo enthousiast over is als dat ik dat bij de Volkskrant neerleg.
Data, 8 mei is ook een data.
Hey, maar even over jouw verleden. Je vertelde iets over dat je in de jeugd hebt gespeeld bij PSV in Den Bosch. En natuurlijk daarna ook nog bij de amateurs. Geeft dat jou een voorsprong als journalist? Heb je daar dingen opgepikt die jou een inzicht geven die je nodig hebt?
Ja, ik denk het wel een beetje. Alleen al misschien het gevoel dat je je thuis voelt in die wereld. Mm-hmm. Dat je ook wel een beetje weet hoe het werkt. En bijvoorbeeld hoe jeugdspelers opgeleid worden. Welke druk erbij komt kijken. Maar ook hoe het met zaakwaarnemers eraan toe gaat in de jeugdopleiding. Ik heb zelf nooit een zaakwaarnemer gehad. Maar wel in teams gezeten bij FC Den Bosch, vooral in de A1. Waar de zaakwaarnemers langs de lijn stonden. Die na de wedstrijd echt spelers gingen aanspreken. Of ouders gingen aanspreken. Van ja, zijn wel geïnteresseerd, kunnen we een keer op gesprek komen? Zo. Dus dat hoor je dan toch in de kleedkamer. En als je dan niet gevraagd wordt door een zaakwaard, dan weet je ook wel bijna hoe laat het is.
maar het geeft je dus een voorsprong omdat je het wereldje kent.
Je kent het weer, of ja, je voelt je er wel denk ik iets meer in thuis. Daarnaast heb je door in de loop der jaren ook wel wat contacten al opgedaan. Ik bedoel, wat jeugdtrainers gehad die nu actief zijn in de profwereld. Spelers die zijn doorgebroken die je goed kent. En je hebt gewoon een goede voetbalopleiding gehad. Ik bedoel, je hebt altijd met goede trainers gewerkt, altijd over tactiek nagedacht. Ik was zelf ook wel een voetballer
die
het leuk
vond. Ja, ook
al
op je 14e, 15e, zeg maar?
Nou, wel bijvoorbeeld over of je man op man verdedigt, of dat je ballijnen gaat dichtlopen. Daar waren we bij FC Den Bosch in de wat hogere jeugdteams wel mee bezig. Dus als je daar nu trainers over hoort spreken, dan heb ik wel het gevoel dat ik snap wat ze bedoelen.
Ja.
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 En dat is misschien iets anders dan als je altijd bij de amateurs heb gevoetbald.
En is er ook wel, zeg maar, of het je interesse is of je karakter, zeg maar, denk ik. Je hebt toch altijd wel bepaalde type voetballers, zeg maar, die daar goed in zijn of gevoelig voor zijn. Frenkie de Jong, ik praat ook altijd als een trainer na de wedstrijd, zeg maar. Dat zijn wel jongens, zeg maar, die op een andere manier naar voetbal kijken.
Kale, trage middenvelders, toch? Slot, Bos, ja, Van Halst, allemaal kale, trage middenvelders.
Ja, ik denk wel dat het waar is wat je zegt. Dat je er een beetje interesse in moet hebben. Want het kan ook heel makkelijk zijn dat je inderdaad altijd gewoon in een jeugdopleiding hebt gevoetbald en nooit iets met tactiek of zo had.
Nee, precies.
Ja.
Maar biedt het je dan in dat geval wel een voordeel? Want, een voordeel, ik denk dat het sowieso een voordeel biedt, maar is het, zeg maar, vereist? Want om even de terugkoppeling te maken bijvoorbeeld naar andere journalistiek, vaak zie je volgens mij bij financiën of politiek, zeg maar, dat daar mensen wel met een bepaalde achtergrond, die hebben daarvoor gestudeerd, ook in richting die bepaalde achtergrond, als ze goed hebben, terwijl in de voetballerij is dat volgens mij niet per se.
Nee,
ik denk dat het best wel moeilijk is om een... misschien ook een beetje... Je ziet nou op de discussie met Perez en Bos. Dat is een beetje een extreem geval. Maar het is natuurlijk best wel... ik denk dat het best wel moeilijk en ook best wel gevaarlijk is om een gefundeerd kritisch stuk te schrijven over een bepaalde expertise waar je misschien niet...
Tegelijk.
Ja, waar je niet het neusje van de zalm bent.
Ja, nee, je bent ook eigenlijk gewoon een soort van recensent, hè? Ja. Dat je recenseert een wedstrijd. En daar kun jij het mee eens. En ik kan er heel anders naar hebben gekeken. Maar een filmrecensent is ook geen regisseur geweest. Maar je moet mij geen film laten recenseren, zeg maar. Dus ik denk wel inderdaad dat je een beetje kennis moet hebben. Tegelijkertijd moet je ook weer je lezer in de gaten houden. Want als ik, zeg maar, bij de Volkskrant lezer gaat bemoeien met, of vermoeien met wat Pieter Zwart of VI Pro doet, dan zeggen ze bij de Volkskrant, dit wil onze lezer helemaal niet. Dus die wil toch een beetje de context weten, het bredere perspectief geschetst krijgen. Dus je moet ook wel een beetje weten voor wie je schrijft.
Je bent jeugdspeler geweest, zeiden we al. Was dat een leuke tijd eigenlijk? Of was het een zware tijd vooral?
Nee, het was vooral een hele leuke tijd. Ik heb dat niet als zwaar ervaren.
Nee?
Nee.
En zijn er aspecten aan het jeugdspeler zijn die wel negatief zijn of juist heel, heel positief? Heeft het je dingen geleerd waarvan je denkt, dat had ik nooit geleerd als ik geen voetballer was?
Of gewoon je algehele ervaring binnen een BVO of gewoon binnen het voetbal? Wat je hebt meegemaakt dat je denkt, dit zijn echt de positieve kanten. En dit vind ik echt het kwalijke aan die omgeving.
Nou, ik heb het als heel positief ervaren, omdat je als jeugdspeler heb je, of als jongen heb je één droom eigenlijk, dat is profvoetballer worden. En eigenlijk ben je elke dag met die droom bezig, omdat je elke dag mag voetballen. Alles wordt voor je geregeld om het zo goed mogelijk te doen. Dus dat heb ik altijd als een droom gezien. Het is wel zo inderdaad dat je vanaf je 12e ging ik naar de middelbare school. Ik woonde in Veghel en ik moest naar Eindhoven, dus ik ging elke ochtend om 7 uur stond ik bij de bushalte. Moest ik als 12-jarige met de bus naar Eindhoven. Daarna de middelbare school. Was toch een grote stad voor mij. Dan zat je tot 3 uur op de middelbare school. En dan moest je om van 4 tot 6 gaan trainen. En dan werd je s'avonds door PSV weer naar huis gebracht. Dus je was om 8 uur of zo was ik weer thuis. Dan moest je eten, huiswerk maken en naar bed. En dat ging eigenlijk heel dit door. Dus je had een heel strak ritme. En je moest ook wel best wel gedisciplineerd zijn. Omdat je gewoon... Ja, ik moest mijn school halen, maar ik wilde ook voetballen. Dus je
ontzegt jezelf ook veel. Zou je zeggen.
Ja, maar tegelijkertijd is het leukste wat er is voetbal op dat moment.
Ja.
Dus ik heb nooit het gevoel gehad van je ontzegt je veel. Want ja, als ik op het voetbalveld stond, dat was het mooiste wat er was. Dus, maar je leert wel gedisciplineerd zijn, denk ik. En ook wel bij PSV zelf ging het wel om presteren. Ook al was ik 10 tot 14 jaar. Ja, je kon ook gewoon een wedstrijd op de bank zitten, zeg maar.
En vind je met jouw ervaring nu, je bent wat ouder, bent journalist, dat die BVO's, zijn dat goede opvoeders? Is dat een goede plek om te zijn als 14, 15-jarige
jongen? Ja, ik denk het wel. Ik heb dat, en ik denk dat het alleen maar beter wordt, omdat er steeds meer specialisten omheen worden gebouwd, als het ware. Hè, om totaalplaatjes steeds meer kloppend te maken. Ik was vorige week toevallig bij PSV om een verhaal te maken over de jeugdopleiding. Ja, als je ziet wat daar nu voor mensen rondlopen en specialisten rondlopen, dat is niet meer te vergelijken met hoe dat toen bij ons was. Dus ja, het is eigenlijk geen voetbalopleiding, maar een soort voetbaluniversiteit. Waar studie alles bij elkaar komt dus.
Ja, je hebt in de heet van de hertgang, heb je in de laatste aflevering Ernest Faber heb je daar. En die vertelt dan ook van, ja, toen ik hier ooit begon, hoofdopleiding, hadden we hier 10 man. En nu zitten meer dan 100 mensen die alleen maar de jeugdopleiding verzorgen. En 2 psychologen en noem maar op, zeg maar, de hele...
Educatief verantwoord. Ja. Ja.
Ik weet nog dat wij wij hadden 2 keer per jaar een beoordeling. Dat is in de winterstop en aan het einde. En dan kreeg je gewoon een papiertje met je rapport, was dat eigenlijk. Mm-hmm. Dan had je technisch gedeelte, fysiek gedeelte en tactisch gedeelte of zo. En dan kreeg je gewoon onvoldoende, voldoende of goed. En nu was ik vorige week bij PSV en toen was ik met 2 jongens van de performance staff van de jeugdteams aan het praten. En die lieten mij tabellen zien. Ja, dat was ongekend. Daar houden ze groeispurten bij. Daar houden ze hoeveel ze die week hebben getraind bij. Dus hoe ver ze nog mogen gaan. En daar wordt hun training weer op aangepast per speler. Omdat ze zeggen, ja, als jij...
Hersenontwikkeling.
Hersenontwikkeling, PSV, ja. Maar als jij al wat verder in je groeispurt zit, dan heb je andere trainingsarbeid nodig dan je teamgenoot die misschien nog die groeispurt moet hebben.
Ja.
Nou, dat was bij ons echt niet. Wij kregen gewoon dezelfde training en je werd 2 keer per jaar beoordeeld. Met voldoende of goed of onvoldoende. En zij zeiden van, ja, wij kijken gewoon elke dag wat ze aan kunnen. En daar wordt hun training op per persoon op beoordeeld. Toen dacht ik, ja, dan zijn grote stappen gemaakt.
Je was middenvelder, toch?
Middenvelder, ja. Trage middenvelder.
Wie was je voorbeeld? Wie wilde je worden?
Guus Stil.
Nee, ik...
Delivio. Pirlo.
Nou, bij PSV had ik in die tijd op een of andere manier iets met Johan Vogel, volgens mij altijd.
Dat snap ik wel.
Ik weet niet waarom, maar...
Beetje professor op het middenveld.
Ja, misschien omdat... sowieso dat hij ook op het middenveld speelde, inderdaad. Dus het schiet mij nou te binnen.
Dat was je idool.
Was best wel onderschat te spelen, trouwens.
Ja, en ik bedoel, als je naar de karakterschets en de positie... ik vergat nog Schreuder, ook een trage kale middenvelder.
Dat is geen goede trainer.
Bij andere clubs wel. Maar dan zou Johan Vogel misschien wel een toptrainer moeten zijn. je bent een boek aan het schrijven over PSV, Guus.
We zijn een boek aan het schrijven en als PSV kampioen wordt, dan komt hij ook echt uit.
Dus, en wie is we?
Samen met 2 collega's van Volkskrant, Willem Vissers en Bart Vlietstra.
Mm-hmm.
2 andere voetbaljournalisten. En Willem belde denk ik 2 maanden geleden en die zei, ik hou wel van boekjes maken. Dus laten we eens gaan nadenken over een boek voor PSV, want dat verdienen ze eigenlijk wel, zei. Zo begon hij.
Ja. Bijzonder toch... seizoen, hè?
Toen nog wel.
Ja, dat gaat heel goed voor de verkoop niet zijn.
Nee. Ja. Nee, dat zei hij van, inderdaad, het is toch wel een bijzonder seizoen. Ook mm-hmm. de manier waarop ze hebben gevoetbald, de ommezwaai die ze teweeg hebben gebracht in de Eredivisie.
Ja, dat is wel mijn kritiek. Dat is een beetje de hang-up van Willem Vissers. Die ziet PSV volgens mij als een counterclub, als een behoudende club. En zegt dan, ja, er is een revolutie plaatsgevonden. Maar ja, die beginaanname ben ik het niet helemaal mee eens.
Nee, maar het verschil met vorig jaar is wel groot.
Zeker,
toch?
Zeker.
Het is toch
zeker.
Een heel tegenstelde beweging eigenlijk.
Dat is
wat je
waar,
nu ziet in zo'n korte tijd.
Hey, en dat boek komt dus uit als ze kampioen worden. Dus dat komt over 2 of 3 weken uit. Gaan we dan vanuit?
Nou, in die zin was ik blij dat ze een keer verloren eigenlijk van NEC. Dat gaf ons iets meer tijd. Ja.
Maar dat wordt nu wel een dunner boekje, omdat het seizoen wat minder bijzonder is.
Kun je een tipje van de sluier oplichten? Een sappig detail of iets wat echt mooi wordt in dat boek? Waarom we het moeten aanschaffen?
Het boek gaat heten PSV, de beste van de eeuw. Omdat PSV nu voor de 10e keer deze eeuw kampioen wordt. Dat is meer dan elke andere club, ook dan Ajax. Dus het boek wordt een beetje een combinatie van verhalen over dit jaar. Dus de connectie tussen Mexicanen en PSV, maar ook Bos, Luc de Jong, Jerdy Schouten.
Mm-hmm.
Eigenlijk van alles. En door het boek heen zitten de 10 kampioenschappen geweven. Dus we hebben elk kampioenschap teruggeblikt met een speler van dat team of de coach van dat team.
Cool.
Dus dat was mooi. Dat was heel leuk om te doen. Ik had zelf bijvoorbeeld Jan Kromkamp over 2007. Ja. Legendarisch.
Ja, ja, ja.
En hij, ja, hij was over aan het vertellen over die dag, wat, hem, wat hij daar nog van wist. Hij wist alles nog. En halverwege het gesprek zei hij van, godverdomme, ik krijg weer kippenvel als ik hierover nadenk. En die totale euforie in dat stadion en het ongeloof. En dus dat vond ik wel een van de
niet te
mooie,
geloven.
Niet te geloven. Even te Napel.
Ja, ja. Ja en hoe heet Koert Westerman was het
Koert
ook,
Westerman,
was,
ja. Ja. Het is oh, niet ja, te geloven. Ja. Het is ja. Niet te geloven.
Ja.
Nee, ik was er ook. Dat was echt. Dat was de eerste keer dat ik met mijn moeder in het stadion was. Die oh, dacht ja? Dat dat gewoon elke week zo ging. Daar. Maar dat was,
ik heb echt. Oh, daar moeten we echt nog ooit een keer
special over
maken.
Ja, we gaan daar
maken.
Een keer special over maken. Die dag.
Ja.
Toen was Mark net geboren, volgens mij. Maar...
Alleen daar kan ik al een boek over schrijven, denk ik.
Over de geboorte nou, van Mark.
Nou, dat niet.
Nee, dus het wordt leuk. Nou, nog één ding dan misschien. Wat ik zelf het allerleukste vond om te maken, was het verhaal met Mart van de Heuvel. Mm-hmm. De welbekende teammanager die natuurlijk de hele eeuw er al bij was. En we hadden gewoon een gesprek over wat hij zoal meemaakte als teammanager zijnde. Hè? Want normaal regel je de bus voor de uitwedstrijden en hotel en dergelijke, vliegtickets. En toen vertelde hij dat in 2018 Hector Moreno een keer naar hem toe kwam op de training. En die zei, Mart, ik ga trouwen. En toen zei Mart, ah, leuk, gefeliciteerd. En toen zei Moreno, ja, maar jij gaat de bruiloft regelen. Dus,
ik dacht de bruid ook nog, maar dat niet.
Nou, dus toen zei Mart, oh ja, 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 ja. Weet je, dit verzoek heb ik nooit gehad, maar oké, wat wil je dan? En laat ik dan deze week een keer bij jou langskomen. Dan kunnen we misschien even kijken wat er nodig is. Toen zei hij, ja, het moet wel snel, want ik wil over 2 weken trouwen. Dus... Nou, maar Mart van Heuvel wilde niet opgeven. Dus hij zei, oké, ik kom woensdag naar jullie. Dan gaan we even met je aanstaande vrouw Irene en jij gaan we zitten. Dus nou, hij had een trouwambtenaar geregeld, de cateraar geregeld, wat uitnodigingen verstuurd. En toen wilde hij gaan en toen zei hij, moeten jullie alleen nog even 2 getuigen regelen? En dan is alles rond. En toen zei Moreno, dus die hebben we. Dat is de zus van Irene, die komt over. En dat ben jij. Toen wees hij dus naar Mart. Dus ja, uiteindelijk cool. 2 weken later zat Mart op de bruiloft van Moreno, zette hij zijn handtekening om het huwelijk van Moreno rechtsgeldig te maken.
Schitterend. En, wat was jullie club?
Gewoon, ik denk dat de vraag wel gesteld, de wat als vraag. Stel dat PSV geen kampioen meer wordt, dat helemaal instort, zeg maar alsnog.
Dan moet
wat gebeurt
dan?
Wat gebeurt er dan met het boek,
ja, dan is het eigenlijk ook een boek waard. Ja. Maar dan, nee, dan. Maar
ga je het dan anders verpakken, zeg maar?
Nee,
of,
nee dat kan niet, want alles is ingericht op het kampioenschap.
En dan komt het ook gewoon niet meer uit.
Nee, dan gaat het een snipperaar in.
Maar Mark, PSV kan geen niet-kampioen.
Nee, het is gewoon een wat-als vraag.
Ja, nee, inderdaad.
Maar
ja.
Zo doet VI het ook vaak met die kampioenspecials, hoor. Ja, zeker als het spannend is. Dan maken ze een kampioenspecial Ajax-PSV. Eentje komt eruit en eentje, al die verhalen zijn voor niks gemaakt.
Heb je dit vaker gehad dan met meer verhalen? Dat je bijvoorbeeld een verhaal hebt geschreven dat dan om een bepaalde reden zeg maar, dan uiteindelijk niet uitkomt? Want dit, zeg maar, dan, dit is natuurlijk een kampioenschap. Dat is natuurlijk redelijk alles of niets, maar wellicht dat met andere...
Ja, nou, eigenlijk bestond dit idee al toen PSV... Wanneer was dat in het jaar met Van Bommel? Toen ze geloof ik 5 punten voorstonden op Ajax. En toen verloren ze die uitwedstrijd waardoor Ajax terugkomt met die tackle van Swaap op Neres en die penalty.
Ja.
Guus, we hebben hier 1 regel in deze podcast. We hebben het daar nooit en te nimmer meer over.
Het is een van de meest invloedrijke wedstrijden van deze
week. Ja, nee, ik zal er verder niet over uitweiden inderdaad. Maar het is ook wel eens gebeurd dat je een interview met de speler had... en die raakte dan zwaar geblesseerd. Ja, dan kun je dat interview niet meer plaatsen, want het... Het is niet interessant als hij geblesseerd is en hij doet de komende weken of maanden niet mee.
Ja.
Dus dat gebeurt wel eens. Maar een heel boek weggooien, dat heb ik nog niet echt.
Maar jongens, bananen zijn ook niet blauw en PSV wordt gewoon kampioen. Hey, geweldig om te horen, Guus. En ik moet zeggen, ik kijk ontzettend uit naar dat boek ook. Het betekent dat we kampioen zijn geworden, maar ook het lijkt me fantastisch zoals je het beschrijft. En we gaan het zeker aanschaffen en lezen. Ik wil een beetje naar een afronding van deze podcast. En dat doen we dan met het hoogtepunt van onze eigen Elro. Het dilemma van Elro.
Ja, ik hoop natuurlijk dat ik over dit verhaal van Guus heen kan. Maar ik ga weer een poging wagen. En ik hoop ook dat ik een beetje het dilemma ook wel in het thema is van de andere punten die ik dit keer heb aangehaald. En dat is toch wel een beetje de kampioenstress. Dus je moet de situatie voorstellen dat PSV altijd kampioen wordt. Maar aan het begin van iedere wedstrijd komt er een mannetje naar je toe lopen en die fluistert in je oor. PSV wint vandaag 0-2 van Excelsior. Doelpunten van Mauro en Bakayoko. En dus je zit nooit met spanning naar een wedstrijd te kijken. Want er fluistert iedere wedstrijd van tevoren
Een beetje Back to the Future, dat ze, ja, dat hij dat boek vindt met alle sportuitslagen, zeg,
ja,
maar.
Ja.
In de toekomst. Dus
wat zou je kiezen?
Altijd kampioen, maar nooit meer spanning.
Ja.
Marien.
Jij
bent toch een beetje de wijsgeer, ja, nee, de berend van de podcast.
Ik ga wel voor de spanning.
Ja,
ja, zeker, absoluut.
Guus?
Anders is niks aan.
Ja, 100% spanning, anders is sport niet,
maar,
niet
maar,
leuk.
Maar je bent journalist, dus je moet de waarheid gewoon willen weten, kunnen voorspellen. Ja, dan kun je artikelen al af hebben, ja, voor de 90ste
minuut. Ja, je hebt veel meer druk op je artikelen. Ja,
daar had ik niet aan gedacht inderdaad. Maar ik ben ook nog een beetje sportliefhebber, dus ik vind het ook leuk, okay, om... Maar met spanning in het stadion te zitten.
Ja, ik ga ook voor de spanning. Ik heb zelf wel eens best wel soms dat... ik moet altijd werken op zondag, zondagmiddag, zondagavond. Dat ik dan soms een wedstrijd van PSV mis. En als ik dan, zeg maar, gewoon op werk, zeg maar, de score bij voor, zeg maar, dan heb ik wel een beetje spanning, zeg maar, gewoon puur van... Zeg maar, ik weet niet wat er gebeurt en dan wil ik gewoon zien. Ik wil het eigenlijk gewoon zien. En als ik dan na de score weet en ik ga die wedstrijd terugkijken, dan interesseert, ik vind het wel leuk om te zien, maar ik heb totaal niet meer het gevoel of zo, maar dat ik meeleef met de wedstrijd. Ja, het is dan heel anders.
Ik heb dat wel met...
Je hebt echt die spanning nodig.
Ik moet zeggen...
Met sommige wedstrijden heb ik dan echt 6-7 keer teruggekeken. In ieder geval samenvattingen of zo. Dus echt topwedstrijden, die kijk ik echt nog wel vaker terug.
Ik kan ook hoofdtrainer worden.
Ja, nou ja. Ik moet zeggen,
ik heb er wel de kwaliteit
voor. Wat ik wel gedaan heb, bijvoorbeeld, dat die uitwedstrijd waar we het net over hadden, uit tegen Feyenoord. Als dan de spanning echt te veel wordt, dan zit ik ook niet meer op de bank. Dan zet ik de tv...
Zet je hem op pauze?
Zet ik de tv 2 minuten pauze en dan krijg ik al eerder de tweets van Rick Elfrink. Ah, ja. 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 Maar anders ga ik gewoon kapot.
Ach, Marien, jongen. Ach. Nee,
maar dat heb ik... Maar dat is ook gewoon, weet je, ik weet niet heel veel, ik ken mijn buurt niet heel goed hoeveel die hartslag-app geregistreerd staat in mijn omgeving. Maar dan denk ik van, ja, weet je, het is ook gewoon beter.
Een AED bij jullie, ja. Dat is misschien wel slim anders.
Maar Elro, dit was toch een van je minder scherpe dilemma's, want ik ben ook gewoon voor de spanning. Of ben jij zelf voor de, jij zou de uitslag willen weten?
Ik ben een soort Valentijn Dries en natuurlijk ben je. Je moet altijd kampioen worden. Okay. Wat dat betreft vond ik het gewoon leuk om het even bij jullie voor te leggen.
Ja, nou, ik vond het een leuke uitzending weer. Guus, dank dat je er was. Wij zijn echt wel... Mark wil nog iets zeggen?
Ja, ik wil nog even inbreken, want dat is wat ik vanmiddag nog stuurde. Wat we nog, nog moeten vermelden. Ik weet niet of je...
Oh ja, ja.
Ja, ik weet niet, ja, of je dat... Ja.
De Thijs-wedstrijd,
ja,
aanstaande zaterdag tegen AZ.
Het is een jaar geleden dat Thijs Slegers overleden ongeveer. Iets meer inmiddels. En bij NEC PSV was volgens mij een applaus voor heel het stadion daaraan gerelateerd. En ja, aankomende zaterdag is PSV AZ. En dat staat natuurlijk in het teken van Thijs Slegers. Ook met matches en dergelijke.
Er wordt ja, geld ingezameld op alle tribunes, als ik het goed heb. En ook wij roepen alle supporters op om daar gul aan te geven. En geld is leuk. Beter nog is bloed of stamcellen geven als je het kunt. Dus ik heb mij ook opgegeven bij Sanquin. Moet nog voor de eerste keer gaan. Maar ik wil het wel gaan doen. Jij ook, Marien?
Ja, ik doe het al heel veel jaar.
Al door jouw verhaal van net twijfel ik wel aan je gestel een beetje.
Ik word juist rustig als we een half liter hebben afgetapt.
Heel goed. Maar heel goed, Mark, dat je hieraan herinnert. Wij hopen dat iedereen bij de thuiswedstrijd tegen AZ gul geeft. En ook het goede doel steunt.
Belangrijkste punt van deze podcast, overigens.
Ja, nou, ook belangrijk is nogmaals Guus Peters bedanken. Guus, geweldig dat je hier was. Een oud PSV-voetballer en een sportjournalist bij een kwaliteitskrant in Nederland, die dus een fantastisch boek aan het schrijven is. Wij zijn wel gelukkig met de gasten die we af en toe hebben. En we hopen dat onze luisteraars ook genoten hebben. We komen binnenkort weer terug, waarschijnlijk met iets speciaals rondom waarschijnlijk een kampioenschap. En ik dank alle luisteraars. Ik dank Marien, Elro, Mark en Guus. En ik hoop dat al onze luisteraars ook even hun PSV-vrienden tippen om naar onze podcast te luisteren. De 1913 podcast. Dank jullie wel. Klaar wakker, maar ik blijf dromen. En ik zal er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die ladder. Elke